21 december 2020, interview Stem van Leiden met de heer Edelaar.
Ja.
En mijn eerste vraag is, u heeft uw grootouders aan vaderskant niet goed gekend, maar welke verhalen kent u wel uit de overlevering, wat u verteld ja. is?
Nou ja, het enige, niet goed gekend, ik heb ze helemaal niet gekend. Mijn opa dus woonde in Hazerswoude Rijndijk. Daar had hij dan de varkenshoederij en de meelmolen. Maalmolen, meelmaalmolen. De Goede Hoop. En nou, daar is dat gezin van mijn vader dus opgegroeid. Katholieke ouders waren dat. Tenminste, een katholiek gezin was dat. En toen de oudste jongen, het was een groot gezin, de oudste zoon 12 was, nou ja, die is het huis uit gegaan toen, omdat hij nog de varkenshoederij en de molen wilde, nog naar het seminarium wilde. Dus hoe die in Amsterdam terecht is gekomen, weet ik niet, ook niet uit overleveringen, maar hij is daar terecht gekomen en hij is daar, weet ik, ook alleen uit overleveringen, want hij is helemaal uit de familieband geraakt, getrouwd geweest, heeft kinderen gekregen. Twee jaar daarna was mijn vader de oudste die van de lagere school kwam. Die was dus aan de beurt en die heeft toen gekozen voor Rol Duc. Dat is het klein seminarie in Limburg. Daar is hij naartoe gegaan. En toen kwam de volgende zoon en weer een jaar daarna zat dan natuurlijk vlak op elkaar. En die had dus geen keuze meer, want er was er alleen een klooster in. Dus die viel voor de molen. En de varkenshoederij. En dat heeft hij ook niet gedaan. Dus die is ook net als zijn oudste broer vertrokken naar Den Haag. Die is heel veel jaren na de Tweede Wereldoorlog nog wel. Want dit speelt natuurlijk allemaal. Mijn vader was van 1894, dus 12 jaar. 2006, 2000. Die tijd speelt dit.
Ja, tot begin 20e eeuw.
Begin 20e eeuw, ja. Die is dus naar Den Haag vertrokken. De derde uit het gezin. Maar die is na de Tweede Wereldoorlog nog wel ergens, hebben we die gezien, die is opgedoken. Was ook getrouwd. Nou goed, dat was dus bij mijn vader vandaan. Mijn opa is toen, dan praat ik over 2006, 2010, 2011 overleden. Mijn vader is teruggekomen van het seminarium. Mijn oma had al de bak van dat ze al 3 kinderen kwijt was. Dus die is teruggekomen en die hoefde de tent niet over te nemen. En die is zelf eigen bedrijf begonnen, onder andere. Waar het dan uiteindelijk na een paar andere bedrijfjes die limonadefabriek geworden is. En dat is het dan gebleven totdat hij stierf. Die limonadefabriek heeft op verschillende plekken, weet ik, in de stad gezeten. De Wasstraat, de Oude Rijn en uiteindelijk dan, wat ik dan heb meegemaakt, de Oude Singel.
Ja, nummer 66, zei u,
ja, ja, ja. Ja. Andere nummers weet ik niet, maar die zou ik op kunnen.
Dat is ook wel te achterhalen.
Ja. Ja. Goed. Dat is dus het verhaal van mijn vader, waar die vandaan komt. En mijn moeder kwam uit Noordwijk. Hoe die twee elkaar hebben leren kennen, heb ik geen idee van. Weet ik niet. Mijn moeder, die, zoals ze zegt, die komt dus uit Noordwijk, ook uit een groot gezin. Met die opa heb ik nog wel gekend. Die oma ook niet, die was ook al heel vroeg gestorven, daar weet ik ook niks van. Die opa was loodgieter en daarvan was de oudste zoon keurig netjes, ook katholiek gezien, de loodgieterij ingegaan. En daar is verder eigenlijk nooit over klooster gesproken, nog bij de zussen van mijn moeder, nog bij de broers. Dus toen die tent gewaarborgd was, was het daar denk ik de kous af. Dat was een klein arbeidershuisje. Waar ze woonden, wel aan de Voorstraat in Noordwijk. En dat huisje ken ik, daar ben ik vroeger ook wel geweest. In zoverre, daar woonde dan mijn oom, de oudste zoon van die de tent had overgenomen.
Ja.
Inmiddels dat mijn opa, die woonde dan 100 meter verder in de voorstraat, had hij een groot herenhuis gekocht. Dat weet ik ook wel. Ook waar dat was, dat was naast dat bekende restaurant in Noordwijk, in de voorstraat.
Sorry, daar kan ik u niet in. Dat weet ik niet.
Nee, nou, ik kom er even niet op. Kom ik straks op. Dat is heel bekend. Is ja. Nu, staat, bestaat nog hoor, daar gaat het niet om.
Ja.
En toen mijn moeder, dat is dan het andere verhaal. Toen mijn moeder 5 was en 's avonds naar bed ging omdat ze wist, de volgende dag word ik wakker en ben ik 6.
Ja.
Goed. Kinderen in die tijd wisten van 0,0. En mijn moeder was natuurlijk onrustig in bed. Die werd 's morgens 6 uur wakker. Mm-hmm. Als jarig kind.
Ja.
Gaat die steile trap af naar beneden naar de huiskamer. En wat vindt ze daar? Een wieg met een pop erin. Niet te geloven. Dat is natuurlijk voor haar. Ja. Zij is jarig.
Ja.
Dus ze pakt die pop eruit. Die steile trap op naar boven en komt op die slaapkamer. Dat is bekend van mijn opa en oma.
Ja.
Bekende verhaal. Die schrikken zich natuurlijk, weet ik van wat. Want haar zusje was die nacht geboren.
Ongelooflijk.
Ja.
Ja.
Dus daar waren dus die 2 verjaardagen op.
Ja.
1 dag.
Ja.
In dat verhaal. En dat was als kleine kinderen geen probleem. Maar later toen al die zussen en broers getrouwd waren en niet meer in Noordwijk woonden, maar de Wormerveer, Gouda en dan deze kuststreek ertussen, dat waren zo de verste uithoeken.
Ja.
Dan ging de ene helft van de familie, want in die tijd was het dan nog alle stoelen op een verjaardag, alle stoelen langs de kant, en dan kwam om 8 uur de hele familie aanzetten en de bekende glaasjes met sigaartjes en sigaretjes, want er moest de hele avond. Goed, dat ging uit elkaar, want het waren altijd dezelfde die bij ons thuis kwamen. En dezelfde die naar mijn tante gingen, die jarig was. En dat vond mijn moeder niet leuk. Ja, dat was natuurlijk geen andere oplossing. Andere dagen vieren, maar dat werd niet gedaan. 15 maart was 15 maart, dus dat ging in die tijd niet.
Ja.
Schijnbaar. Nou, mijn moeder vond het dus verschrikkelijk dat zij met haar zus samen op 1 dag jarig was.
Ja.
Nou goed, daar komt dat verhaal dat ik dan geboren ga worden.
Mag ik één ding vragen? De familienaam van uw moeder?
Rekers.
Reek met 1 of?
Nee.
2.
Ja.
Okay. Ja. Ja, sorry, ik onderbrak u. We gaan naar uw geboortedatum.
Die kunt u terugvinden. Tandarts Rekers op de Breestraat. Boer van mijn moeder.
Okay.
Goed. Rekers zit nog steeds als loodgieterij in Noordwijk. Want dat is natuurlijk weer doorgeschoven. Maar goed. De geboortedatum. Nou ja. De Tweede Wereldoorlog was al min of meer uitgebroken, want Hitler was op punt 1, als ik hem goed ben geïnformeerd, vanaf ongeveer 1930 zat hij daar aan de macht en men zag het al dreigen. Mm. Hij was Oostenrijk al binnengevallen, hij was Polen binnengevallen. Mm. En in die tijd dat de Tweede Wereldoorlog in een klein bestek al bestond, zeg maar, was mijn vader ervan overtuigd dat hij ook naar het westen, dus naar Nederland, België, zou komen. En die had dus met een stel vrienden, hadden ze al een groep opgericht. Meneer Sommers, Van de Appel, Verhoog. Dat waren mensen die op de Oude Vest, Oude Singel, in die konterijen woonden, een bedrijf, een winkel hadden.
Mm-hmm.
Of de directeur van de Blauwe Arend, koekfabriek, Van Ulde.
Mm.
wat later, die meneer Van Ulde, weer een aangetrouwde oom is van mij, omdat dat weer een oom van mijn vrouw is. Een echte oom.
Ja.
Maar goed. Ja, wat die... ja, dan spring je natuurlijk van de hak op de tak. Wat die trouwerijen betreft, was in die tijd ook zo dat voor broers en zusters van 18 jaar en ouder, als je ging trouwen, dan werd er een partner gezocht voor een dag. Mm-hmm. Dus mijn vader en moeder gingen trouwen. Mijn vader had een heleboel broers en zussen. En mijn moeder had onder andere nog een losse zus. Dus een broer van mijn vader werd voor die dag gekoppeld aan die zus van mijn moeder. En die zijn ook getrouwd. Die zijn uit na de hand een kruidenierszaak op de Hoge Rijndijk nummer 100 begonnen. Maar goed. Weer later zijn twee jongere broers, de jongste twee broers van mijn vader. De een ging trouwen en voor de ander moesten we dan wat gezocht worden. Nou, die zijn met twee zussen Kramer van het Noordeinde. Die hadden een sigarenwinkel. Die beide, de ouders dan van die zussen Kramer. Dus dan was weer twee zussen en twee broers met elkaar aan die kant. Goed, ik word dan geboren en dat zal gebeuren op 20 april. Is dat officieel gebeurd. Maar dat was de verjaardag van Hitler, 20 april. Ja. En 20 april was mijn zusjarig. Dus mijn vader zei van, ja, sorry, die verjaardag van Hitler, dat vind ik niks. En mijn moeder zei, ja, twee op één dag vind ik ook niks.
Nee.
Dus ik weet nog wel, uit mijn jeugd ken ik nog wel huisarts Nieuwenhuizen, die dan op de oude Singel zijn huisspreekkamer, ik weet niet of die daar woonde, in ieder geval de spreekkamer zat er wel, had, die heeft mede geholpen, het was de 20e denk ik, al laat, om mij dus naar de 21e april te verplaatsen. En daar ben ik dus op aangemeld.
Ja.
Of dat nou zo leuk was, als mijn zus jarig was, het hele spul bij elkaar, de volgende dag weer het hele spul bij elkaar, je was natuurlijk wel uit, maar goed. Daar werd dus niet bij nagedacht, denk ik.
Ja.
Maar dan had je te veel moeten verschuiven en dat ging ook niet.
Nee, je kunt niet een week van
nee.
maken.
Nee. Nou ja, goed. Dus ja. Dat is wat mijn geboortedatum betreft dat ik me kan herinneren.
Ja.
Althans, ik niet persoonlijk, maar uit de overlevering, uit de verhalen
ja.
van mijn ouders. Van mijn moeder voornamelijk. Omdat
ja.
mijn vader aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, hij was al meerdere keren opgepakt. Dat kan ik me wel herinneren. Dan kwam hij weer thuis na 1-2 dagen, werd hij weer losgelaten, vrijgelaten. Ja. Uiteindelijk ergens op 1945, 3-4 februari, is hij weer opgepakt. En daar is hij op het politiebureau in Zonneveldstraat verhoord, de hele nacht gemarteld en weet ik veel wat allemaal. Hij is dusdanig de vierde thuis gekomen. Of de vierde of de vijfde, dat weet ik niet precies. In ieder geval 8 februari is hij overleden aan de gevolgen van dat verhoor, laten we het zo maar zeggen.
Mm-hmm. Ja.
Voor mijn moeder was het punt 1, niet alleen als ze mijn vader verloren had, maar punt 2, ze hadden dan beter daar naar het politiebureau een kogel door zijn hoofd kunnen schieten of helemaal dood af kunnen leveren. Dat was een officiële oorlogsdoden geweest, verzetstrijder of ondergrondse man, hadden mijn moeder na de oorlog enige vergoeding gekregen.
Als oorlogsslachtoffer.
Als oorlogsslachtoffer.
Ja.
Maar goed, hij is thuis, is in bed gestorven en dan wordt er gezegd, griep, pleuritis en weet ik wat hij allemaal had.
Ja.
Had hij niet opgelopen daar, want dat gebeurde, die martelingen, dat heb ik wel gehoord. In een warm verhoorkamer waar open haard aan was, of de kachel goed aan was. En als er niet genoeg verteld werd door mijn vader, dan kon hij een uur buiten op de binnenplaats in zijn onderbroek gaan lopen. En het was in die tijd vrieskou. En na een uurtje kan je weer binnenkomen. Weet je al wat, weet je, dan gaan we weer een uurtje naar buiten. Nou ja, dus die heeft daar van alles nog wat opgelopen, onder andere aan gevolgen. Er was geen penicilline in die tijd. En mijn vader is dus de 8 februari 's morgens vroeg gestorven in 1945. Nou ja, die limonadefabriek, waar dus al twee broers, die twee jongste broers, die dus, waarvoor ik net van die bruiloft verteld heb, die werkte al bij mijn vader in die fabriek op Oudersingel 66. Ik woonde daar inmiddels niet meer. Mijn vader had een huis op de Lange Maren gekocht, 69. Hm. En daar waren we naartoe verhuisd met het gezin. Een paar honderd meter van de Oude Singel natuurlijk af, ja. De Lange Maren. Ja. Dus mijn vader liep naar de fabriek, was er de hele dag aan het werken en kwam dan weer terug. Ja, dat is wat dat dan gaat wat de geboorte betreft. En het overlijden van mijn vader en mijn moeder moest dan natuurlijk aan het einde van die oorlog, ja, die fabriek kwijt. Die had er helemaal geen kaas van gegeten. Daar zaten al bij, ja, die twee broers zaten in de zaak, maar ook een zus zat erin. En die woonde op de Oude Singel 66 boven. Mm. En hij had nog twee ongetrouwde zussen. Dat waren dan, zo werden ze genoemd, de dames Edelaar, die drie. En die hielden heren in de prachtige kamers van Oude Singel 66. Dat moet een heel oud voorhuis geweest zijn. Langs de Oude Singel een huis lang. Aan de kant van de Oude Singel, met twee achterhuizen eraan gebouwd. En dat was één geheel. Mm. En tussen die huizen in, tussen die twee achterhuizen in, daar zat dan een grote tuin. En die grote tuin die liep dan door naar de, achter de limonadefabriek van Post, die op de hoek zat van de Nieuwe Maren en de Oude Singel. Mm-hmm. Daarachterom liep die tuin dan door en dan kwamen we op de Nieuwe Maren uit. Mm-hmm. Nou, die kamers en dat voorhuis, dat oude huis, die hadden monumentale haarden, open haarden zaten erin. Lambriseringen allemaal van leerbehang.
Zo, ja.
Allemaal onder monumentenzorg stond dat hele spul. Dus daar woonden die dames en daar zaten studenten. Bos van Rosenthal was een bekende naam, een landburgemeester geworden. Ook tijdens de bevrijding heeft hij ergens in de richting van de provincie Utrecht was hij burgemeester. Peelink heeft daar gezeten, directeur van de Lakenhal was daar student. En die werden door die twee zussen van mijn vader, werden die van... niet alleen slapen, studeerkamer, maar ook was er automatisch eten en drinken. Dat zat allemaal in de huurprijs. Dat was kost en inwoning, zeg maar, helemaal.
Ze waren een soort hospita's.
Ja, ze studeerden in Leiden aan de universiteit, die lui. Nee. Die twee namen die ik noemde in ieder geval, maar er zijn nog meer mensen. Maar allemaal studenten waren het van Leiden. En die kregen daar de warme maaltijd, werd gesfeerd op de kamer. En het ontbijt werd geserveerd bij de heren, zoals die dan heten. Ja. Ik moest me ook stilhouden in dat huis, want de heren moesten studeren. Ja. En noem maar op. Misschien dat dat ook een van de redenen is dat mijn vader met ons gezin naar de Lange Maren is vertrokken. Goed.
Ja, en mag ik? U bent wel geboren...
Op de Oude Singel.
Op de Oude Singel.
66, ja. Ja.
En uw gezin, waar je nu bent opgegroeid, bestond uit ook een paar zussen. Helpt u.
Drie. Boven drie zussen u, boven mij.
Ja.
Ja. En op grote afstand boven mij. Ik scheelde met de die boven me zit 6 jaar, dan weer 4 jaar en nog een keertje 4. Hmm. Dus dat 14 jaar met de oudste. En die leven nog allemaal, alle drie. Hmm. Nou, zo zijn wij dus op de Lange Maren terechtgekomen, waar wij de bovenetages bewoonden. En beneden was een soort wijnkelderij, wijnkoperij had erin gezeten. In ieder geval met een heleboel, een doolhof van hokken en tussen gemetselde muren allemaal, waar drank opgeslagen heeft gelegen, denk ik, in het verleden, in de middeleeuwen misschien. Nou, nee, ik weet niet hoe oud dat huis is, maar in ieder geval, het is een oud huis en daar moeten we op. Dat heeft hij gekocht, mijn vader.
Ja.
En dat werd beneden als opslagruimte gebruikt in eerste instantie. Later is dat een deel van de fabriek geworden. En werden daar bepaalde zaken gefabriceerd. Maar in ieder geval in de oorlog was het opslagruimte. En in de oorlog hadden wij daar ergens ver weg tussen de donkere hoeken, want de verlichting hadden ze ook klaargemaakt, varkens zitten. Twee varkens. En mijn middelste zus, die zorgde voor die varkens. Die bracht aardappelschillen, voer en dat soort dingen van het huishouden wat er over was. En die moest die varkens ook kietelen en stilhouden als Duitsers in huis kwamen ter zoeken. Want dat geknor moesten ze dan natuurlijk niet hebben.
Nee.
Nou, ik weet dat oude Singel heeft een grote glaskoepel in het dak. En die verlichten het trappenhuis wat zo naar boven liep. En daar is op een gegeven moment met veel herrie een parachutist, een piloot dwars doorheen gekomen. Dat heb ik niet meegemaakt. Ik geloof dat ik dan nog wel woonde, maar het was ik duur voor, dat weet ik niet. In ieder geval, die is daar dus geland. En achteraf, mijn vader zat dus in die ondergrondse groep, waar voornamelijk geen gewapend verzet gepleegd werd, maar verzetsdaden, ja. Ze hadden een drukpers te gebruiken, de drukpers van de stad Schouwburg er tegenover. En ik ben de naam ook kwijt, maar de conciërge die nog jaren na de oorlog daar van die Schouwburg die daar werkte, en die zat ook wel met zijn vrouw samen in de kaartverkoop overdag, die zat er ook in die verzetsgroep. En dan zeiden de Duitsers bijvoorbeeld, iedereen moet een fiets inleveren. Nou, dan stond mijn vader daar als eerste om een fiets in te leveren. Die kreeg een bonnetje. Dat ging naar de kelder van de stad Schouwburg. Daar werd dat ding, er was eentje gespecialiseerd om te kalligraferen, na te maken. Dat werd druk klaargemaakt en die papiertjes die werden snel gedraaid. En dan was er een distributieploeg die dan de halve stad voorzag. In de brievenbus werd zo'n papiertje gedaan, dus die hadden allemaal een fiets ingeleverd.
Ja.
En de volgende keer was het een radio of een deken of weet ik van wat. Dat soort daden. Daar een illegale krantjes uitgeven van die drukpers. Dat heeft bij ons in de boekenkast, in de huiskamer, weet ik nog heel goed, een serie gestaan. Ja, die kwam misschien twee maandelijks kwam die uit. Had ik die maar, toen mijn moeder gestorven is, gekocht, meegenomen. Maar en daar heb ik achteraf zoveel spijt van. Maar goed, ik heb het niet meegenomen. Ik heb de inhoud van die boekenkast niet. Ik was er te jong voor. Maar daar moeten hele oorlogsverhalen in gezeten hebben. En ik heb dat ook nooit meer in de bibliotheek zoiets teruggevonden. Maar goed.
Documenten.
Ja. Het werd wel als een soort tijdschrift werd het gedrukt en dan was het uitgegeven. En ze hadden niet denk altijd hetzelfde papier, want ze waren niet allemaal gelijk groot. En dat, ik zat er wel eens in mijn jeugd in te bladeren, maar het zijn me niet zoveel. Die hele oorlog is eigenlijk, ik heb erin geleefd, maar langs me heen gegaan.
U heeft geen concrete herinnering. U vertelde vorige keer van iemand die beneden zat, toen hij naar beneden kwam bij de ontbijttafel.
Jawel, dat weet ik wel.
Dat zijn wel herinneringen.
Ik weet, de allereerste, mijn oudste herinneringen heb ik hier opgeschreven. Ja. Het moet op mijn verjaardag geweest zijn, het was midden in de oorlog en die tijd aten we warm tussen de middag. Dat was in die tijd nog. En ik weet, ik zat in de kinderstoel. En het was bij ons op de Lange Maren. Ik zat in de kinderstoel en het luchtalarm gaat af. En mijn peettante en oom zaten bij ons te eten, waren op visite. Dus ik denk dat ik het koppel aan mijn verjaardag, want anders kwamen die lui nooit. Ja. Luchtalarm gaat af en ik ben mijn kinderstoel en al door mijn peettoom gegrepen. Trap af naar beneden die kelder in die we hadden daar.
Ja.
En daar hebben we een paar uur gezeten. En dat heeft indruk op mij gemaakt. Tot het luchtalarm ging veilig. Het zijn veilig. En we weer naar boven konden. Ja, dat is de oudste herinnering die ik heb. Ik zie het nog gebeuren dat we zo naar de kelder verhuisden. Hmm. En ja, en als ik dan wat heb ik verder nog? Wat ik me verder kan herinneren uit de oorlog is dan natuurlijk dat ik 's morgens aan de ontbijttafel kwam en dat er een meneer zat bij ons aan de ontbijttafel die volgens mij überhaupt nog niet eens kon praten. Ik verstond er geen woord van. Nou, dat bleek dan Engelse piloot te zijn. En ik wist niet dat er meerdere talen op de wereld bestonden in die tijd. Ik wist niet dat er meerdere landen, dat het de wereld groter was dan een stukje om Leiden heen. Ik had er geen idee van. Je wist niks. Nee. Althans, je wist niks. Ja, meteen was je natuurlijk kind van 4, 5 jaar. Wat weet je? Nou ja, vandaag aan de dag zijn ze al een heleboel naar het buitenland geweest. Die kinderen, mijn kinderen ook. Maar...
En ze horen Engels.
En ze horen Engels op die radio, televisie en God zal weten wat. Maar... Dat was er dus allemaal niet bij.
Ja.
Ik moest die man onderweg naar de kleuterschool. Op de Haarlemmerstraat waar ik dus zat. En het was dan tegen de kleuterschool. De Haarlemmerstraat op van de Laramare af. Ging ik dan richting Blauwkorsbrug. Dat was daar dan de achterkant van wat later waar ik later op de Ceciliestraat school gezeten heb. En daar zat ook de meisjesschool, zat daar aan die steeg. Ceciliestraat zat de jongensschool, de meisjesschool zat daar aangeplakt. En tegen de Haarlemmerstraat aan de voorkant zat dan die kleuterschool. Daar moest ik naartoe, maar ik moest die man meenemen, kreeg de opdracht en die moest ik naar oom Victor brengen. Was een heel aardige man, oom Victor, die kende ik wel. Die Sommers heb ik geloof ik al gezegd.
Ja, maar,
meneer Sommers, die zat ook. Achteraf blijkt hij ook Victor Sommers geheten te hebben. Hij was Victor Sommers zelf. Maar ik heb het eerst vlak na de oorlog nog, toen eerst bij mij de concrete zaken, toen ik wat kon redeneren en dergelijke, naar boven kwam, heb ik gedacht van ja, dat was Victor, een schuilnaam.
Ja.
Maar het was zijn echte naam. Mm-hmm. In ieder geval, daar heb ik die piloot, bleek dan achteraf, heb ik gehoord. En dat is een paar keer gebeurd, dat er een Engelsman, Engels sprekende persoon dus zat. En die heb ik dan naar oom Victor gebracht. En wat ik me kan herinneren, wat voor de kind belangrijk was, bij oom Victor, die had snoepjes en dan kreeg ik een snoepje. En dan, dat was belangrijk.
Ja.
Nou, en dan ging ik weer terug naar de kleuterschool en dan kwam ik 12 uur weer thuis. Vanaf de kleuterschool, want dat stukje dat kon ik zelf lopen. Nou, dat moet dan nog geweest zijn in de tijd. Mijn vader heeft, die had een auto. Dat was in die tijd. Behalve een bedrijfsauto had hij ook een luxe auto.
Mm-hmm.
Nou ja, wat heet luxe in die tijd, maar goed. Hij had dus een gewone auto
voor
privégebruik.
Ja.
Toen mijn vader gestorven is... is die ergens die auto verstopt onder een hooiberg bij boeren waar die contact mee had. Leidendorp bijvoorbeeld, op Hoogmade of zoiets. En die heeft daar gestaan tot na de bevrijding. Mm. En toen is die tevoorschijn gekomen en verkocht, denk ik. Wat ik nog wel heb uit de erfenis van naar de hand van mijn moeder gestorven is een complete nieuwe... En dat schijnt waardevol te zijn op het ogenblik. Ik heb het nooit geweten, maar ik heb het toevallig een half jaar geleden gehoord. Een complete nieuwe benzinebonnenkaart. Want die is toen niet meer gebruikt. Dat is de laatste die mijn vader dus gekregen heeft. En mijn moeder, die rekening in die auto, die is ten daarna verstopt. En die kaart, die heb ik nog ergens. Mijn vader is dus toen in februari overleden. En die begrafenis kan ik me ook nog heel goed herinneren. Dat was dan in de Hartenbrugkerk. We hadden vanuit het katholieke geloof veel connecties met de paters in de Hartenbrugkerk. Want de achterkant van de Hartenbrugkerk, daar was dan de uitgang van de Romanenzaal. En op het kruispunt van... de natte Lange Mare, want dat was toen nog, met de Ceciliastraat en de Vrouwkerk Korsteeg, was toen nog een bruggetje. Zo. Nou goed, die paters die kwamen dan, dat weet ik wel, in de oorlog niet dat ik het persoonlijk weet, maar dat is tot heel lang na de oorlog is dat doorgegaan. In de oorlog kwamen ze op de sokken als de kust vrij was van de Romanenzaal. En dat was denk ik 100 meter naar Lange Maren 69 bij ons. Want we hadden door de handel van mijn vader veel sterke drank in huis. Dus die kwamen bijna, s'avonds zat het hele spul, iedere avond zaten ze een borreltje te halen bij ons. Gratis. En dan gingen ze weer, als de kust veilig was, naar de Romanenzaal. Ja, toen de oorlog was afgelopen, ja, dat hadden ze natuurlijk, dat heen en weer gaan. Dus toen konden ze wel met de schoenen aandoen. Dus het is niet zachtjes over straat te doen. Toen konden ze gewoon lopen. Maar dat is heel lang gebleven, dat die paters regelmatig, iedere avond zaten er wel 2, 3 bij ons, een borreltje te drinken. Dat weet ik heel goed. Want, ja goed, toen was ik dus bij zinnen, zeg maar, dat ik 8, 9 jaar was. Ja. Dan weet je het wel. Ik was dan ook misdienaar en ik moest ook in de Hartenbrugkerk. En waar die paters naartoe moesten, weet ik niet, maar dan moesten ze heel vroeg op pad. En dan moest er een mis gelezen worden, 's morgens om 6 uur. Ja, en het dichtstbijzijnde misdienaar was ik. En dan werd de achterdeur van de Romanenzaal open gedaan om 6 uur. En dan zorgde ik dat ik daar bij die achterdeur stond. En dan ging ik mee. De kerk werd ik ingeloodst. En dan droeg hij dan ergens aan een zijaltaar. Werd er heel stil misje, werd er even snel opgedragen. Want dat was verplichting voor die paters. Dat moest iedere dag een mis. Dus die deed die mis. En dan ging ik weer naar huis. Ik kan me uit die tijd ook wel herinneren. Soms hadden we de collecte en dat geld moest geteld worden van die collecte, althans geteld. Dat moest gesorteerd worden, centen bij centen, 2,5 centen bij 2,5 centen, duiten heette dat. En ja. Stuivers en dubbeltjes, dat was dan eigenlijk al het groot geld, een dubbeltje of een kwartje tussen. En dan waren we met een paar man en wij werden dan, de kosten was dan biechtstraten. Die woonde op de Stille Rijn. Dat is dan ook weer aan de voorkant, de Hartenbrug uit. En dan de Korte Maren.
Ja. Ik heb wel de Stille Maren, maar de Stille. Ja.
Als je daar van de Haarlemmerstraat bij de Hartenbrugkerk.
Ja.
De ene kant ga je de Lange Maren op, waar ik woonde. En de andere kant is de Stille Maren.
Ja.
Met de Nieuwe Rijn daar om de hoek, waar nu tegenwoordig die brug naar de Waag Kaashof ligt. Dat was het natuurlijk niet als die tijd.
Nee.
En trouwens, ik doe wel zo als je droog kan lopen, maar dat was overal, liep dat water natuurlijk door. Dus overal waren daar op die kruispunten bruggen.
Ja.
En dan mochten we met de kosten mee de klokkentoren in van de Hartenbrug. En dat was boven een klein kamertje in de klokkentoren en er stond een tafel. En daar werd dan de opbrengst van die zondag werd erop gegooid. En dan zaten we daar met 3, 4 jongens. Centjes, stuivers. De ene haalde de centen eruit. En de ander haalde de stuivers eruit. In emmers vol.
Ja.
En hij bracht die dingen dan naar de bank toe. De biechtstraten. Goed.
De Lange Maren was nog nat.
Ja.
En wat voor buurt was dat rond Lange Maren 69? Wat voor buren had u, weet u dat nog? Of,
ja. Naast 69, ik weet niet of aftellend was, naast ons zat mevrouw Dirksen. Mevrouw Dirksen, daar zat beneden, ook net als bij ons, de benedenetage. Die had mijn vader volgezet met alles voor voorraad en troep. En daar was ook voorraad, niet van mijn vader, maar van weet ik van wie of wat. Daar kan ik straks nog wat over vertellen, want dan is er niet meer zo'n opslag. En daarboven zat mevrouw Dirksen en die had allemaal studenten, een stuk of 10 in huis. Een studentenhuis. En aan de andere kant zat, bij ons vandaan, naast ons, zat de familie Vietor. Daar mocht ik niet mee praten, want dat waren NSB'ers. Dat wist ik niet, maar dat is achteraf uitgekomen.
Ja.
NSB'ers. En daarnaast, daar kreeg je het dolhuis tegen.
Mm-hmm.
En wat Wij hadden op de Maren een huis, maar een groot achterhuis kwam uit op de Dolhuissteeg. Dat was erbij gekocht, was ook van mijn vader. Ja. Er zat een hele moeilijke verbinding tussen. Daar kon ik alleen als klein kind. Buitenom ging allemaal prima, maar ik kon klimmende over daken. Mocht ik later niet meer van mijn moeder, want dan zou ik er vanaf vallen, maar goed. Kon ik daar komen, op de Dolhuissteeg. Mm-hmm. Nummer 2. En daarachter was Griebus, die buurt.
Ja.
Lange Lijsbedsteeg en dergelijke. Ja. Daar woonden de lorreboeren. Ik weet wel, daar waren de Lange Lijsbedsteeg. Ik denk 10 kleine huisjes naast elkaar. Ja. In ieder huisje woonde 1 vrouw met 10 kinderen. En ergens, de vader van dat hele zooitje was lorreboer. En dat was een concubine. Zijn we verder ook helemaal niks vroeger, maar dat was daar één. Ja, en het was een vuile, vieze troep. Daar zit nu het Boerhavenmuseum, daar nu. En het Vrouwenkerkhofplein, wat opgeknapt is. Maar dat was een troep. Trouwens, de overkant van de Mare, de Ceciliastraat en wat erachter zat.
Ja.
De Blauwe Langsteeg en de Koesteeg, dat was ook niet veel zaaks. Dat was ook, en dat kwam dan uit op de Jan Vossensteeg.
En kwam je daar wel eens in de Jan Vossensteeg?
Daar moest ik wel naartoe. Want punt 1, in de Jan Vossensteeg woonde, de Klarensteeg, als ik die uitliep, dan kwam ik op de Jan Vossensteeg uit. En daar zat onze melkboer. En de kruidenier zat in de Klarensteeg. Dus daar moest ik regelmatig boodschappen doen. Dat ging daar naartoe. En de winkels op de Maar, die er jaren gezeten hebben, die zitten nog. Smit, ik ken, dat is de woninginrichter.
Oh ja.
Nou, ik ken de oude Smit. De oude. Dat was voor mij een oude toen ik nog klein was.
Ja. Ja.
Die kwam bij ons thuis ook wel. Als er wat gedaan moest worden. Wanneer de tapijt leggen of zeil leggen. Of was meer zeil in die tijd. Want tapijt ja, dat was duur. Zeil was het goedkoopste wat er gelegd kon worden. Maar goed, daar kwam de oude Smit kwam daar. En ik was wel moeilijk, dat weet ik wel. Want die was niet katholiek, die was protestant. Dus dat was een probleempje in die tijd. Die oude Smit, daar is zijn zoon ingekomen, Karel. Karel die heeft onder andere dit huis, niet wat je nu nog ziet, maar ingericht. Want met Karel ben ik toen meubelen, die heeft me rondgereden in Zuid-Holland naar verschillende meubelfabrieken, met mevrouw natuurlijk, dat was toen mevrouw nog niet, maar goed, mijn verloofde. Hebben we meubels uitgezocht en gekocht en hij heeft dat toen ook hier tapijt heeft hier neergelegd en dergelijke. Nou ja, Karel leeft ook al niet meer. Dan heb je de zoon van Karel, ja, die heb ik ook wel meegemaakt, in ieder geval de kleinzoon, dus er zijn 4 generaties Smit, de kleinzoon die heeft met zijn personeel, ja, dus het is zo gebleven, als we nog wat moeten hebben, halen we het nog. Die was hier vorig jaar ook nog van de overlopen opnieuw van tapijten voorzien.
Ja.
Smit.
Het is een hele oude band.
Een hele oude band.
Twee families. Hè?
Ja. En dan heb je naast Smit zo'n Oppelaar, de kaasboer. Daar zit nu nog een Bohemen, zit nu als kaasboer. En daarnaast zat hier Korba, ook zo protestant als ik weet niet hoe het. En dat werd door ons genoemd de Soeze van Korba. Soeze, omdat de bakkerij, Soeze. Soeze van. En Soezum Korda, dat is een alle harten omhoog in de katholieke kerk, is dat een bepaald gebed, Soezum Korda. Dus dat ding werd genoemd naar de Soeze van Korba, terwijl ze niets met die kerk te maken hadden, maar goed. Dan kreeg je daarnaast, vlak na de oorlog, kwam Tekens. Slagerij. Ja. Met 2 slagerijen op de Mare.
Ja.
Nou, hoe lang heeft Tekens er niet gezeten? Tot die uiteindelijk de zonen van Tekens met verkeerde vleeshandel, laat ik het zo maar zeggen, de zaak hebben moeten sluiten en het gevangen in zijn geraakt. En hoe ze dat deden met de import, weet ik ook niet meer. Dat ging niet goed, volgens de regering. Dan had je, Breebaarts wat daarnaast. Dat was een modezaak. Ja, dat was ook communistisch, bleek achteraf. Dan had je een paar... Een garen en band, hoe heet dat? Een mooie naam.
Moe, heette die later.
Nee. Dat is ik helemaal aan de verkeerde kant.
Ja, je bent dan naar de...
Dat was aan de Haarlemmerstraat. Ja. Daar, Mol zat daar. Nee. Ik tel terug van Smit, zo naar ons huis toe, dus de richting van de Klagensteen uit.
Okay,
en daar zat op de hoek zat een garen en band. Fournitureszaak.
Oh, mooi. Ja.
Ja, mooie naam.
Ja.
En daar tegenover zat... De sigarenhandel op de hoek, die zit er nog, zei het dan, niet de mensen uit de oorlog. Maar ook daarvan heb ik gezien, kan ik me herinneren na de oorlog, dat de paardenwagen kwam en de dochters de paardenwagen opgeschopt werden. En de dochters kaalgeschoren werden en afgevoerd.
Ja.
Als ik heel diep nadenk, als ik de naam was zo, van die sigarenhandel, maar...
Ja.
En dan kreeg je daarnaast, hadden we een bloemenwinkel, een fietsenhandel en dan kwam Van Duren. En Van Duren was half katholiek, half protestant. Dat
in, die tijd.
Ja.
Ja.
Daar woonde Van Duren, heette hij, van zijn naam, aangenomen zoon en die heette Verschoor. En Verschoor heeft die winkel overgenomen. Verschoor, dat was dan de protestant. En zij, Koster. Koster, familie van de drankenhandel op de Haarlemmerstraat. De drankenhandel op de Steenstraat. Daar kwam ik omdat ik veel speelde met de dochter Lida. Ik heb nog ergens een foto. Toen we 5, 6 waren.
Ja.
En dat die band is daar mede aangekomen. Nou ja, die hebben veel medelijden met mijn moeder getoond. Toen mijn vader dus overleden was. Mm-hmm. Maar goed, dat is en daarnaast zaten de oude dames staats twee. En er werden mandenvol overhemden naar binnen gebracht. En die gingen s'avonds gesteven en wel gestreken en gedroogd de deur weer uit. Die hadden zo'n soort wasserij hadden die daar in een privéhuis.
Ja, en strijkerij.
Daar zit nu een schilder is erin gekomen. Van Duren heeft Verschoor Van Duren. Dat was een machineonderdelenhandel, gereedschappenhandel. Die heeft dan een paar, die de panden daarnaast een aan de ander opgekocht. Dat is een groot geheel geworden. Er zit nou een supermarkt in, onder andere.
Ja. Maar het was een heel gevarieerde straat dan qua winkelaanbod.
Ja.
En ook niet alleen maar kleine winkeltjes, maar ook...
Nee, want Schoondergang, dat was een keuken, geen keukensverkoop, maar de inhoud van de keuken. Pannen en potten en gardes en weet ik het wat dan. Daar kwam... De hele hotellerie kwam daar voor zijn keuken.
Ja.
Dat was een groot bedrijf. En dat is ergens naar de Rooseveltstraat verhuisd. Om nog even bij die Lange Maren te blijven. Ik weet nog wel, en dat is terug te zoeken voor jullie zeer zeker. In de kranten tegen 1 april aan.
Ja.
Het zal 47 geweest zijn dat die Maren droog ging 748.
Ja.
En toen is er gezegd, dat zou op 1 april gebeuren. En de biologen wisten heel zeker dat er een rode rat met familie huisde in de Lange Maren. Ze zouden 's morgens om 10 uur gaan pompen. En nou, ik weet nog die buiten die er voor Jan Joker gestaan heeft, want er zat natuurlijk geen rode rat, het was 1 april.
Wat een verhaal. Ja.
Er zou dan gepompt gaan worden. Er werd gepompt en al die mensen stonden. Waar blijven die rode ratten? Nou ja, 1 april, hallo, dag.
Ja.
Dus toen is de Maren gedempt. Maar ik kan me nog even vanuit de oorlog herinneren dat mijn vader, die was toen gestorven. En ik hoorde mijn moeder heel snel zeggen, de telefoon was gegaan. normaal was. Iedere dode in de oorlog die werd begraven in een papieren zak. Een jutezak, daar zat je al. Maar er werd een gratis kist aangeboden voor mijn vader. Vanuit het verzet. Dus mijn vader heeft een 6-planken doodskist gehad.
Ja.
Ik denk de familie de Jong, waar ze ook van de stalhouderij bekend mee waren, die heeft meteen paard en wagen aangeboden met paarden om het lijk op te halen, naar de kerk te vervoeren en dan naar de Zijlpoort te brengen.
Mm-hmm.
Nou, de kerk van de Hartebrug, dat weet ik wel, dat was onvoorstelbaar. Dat was net als bij de nachtmis. Ja, er stonden ze in de paden helemaal vol. De hele kerk was, er was geen plek meer te vinden. Alles stond stijf vol. Er was dus één rijtuig. En daar ging mijn moeder in, daar ging ik in, daar ging mijn opa in. Mijn zussen niet. Mijn zussen hebben denk ik erachter moeten lopen naar de Zijlpoort. Dat gaat niet om die afstand, maar... En dat is één grote rij van mensen geworden. Die de hele Haarlemmerstraat was helemaal vol. Dat kon ik wel zien. Dat was, zag zwart van die lange rij mensen. Bij de begrafenis van mijn vader. Dus die moet ergens in het verzet. Ja. Hij was ook, dat weet ik wel. En of dat er nou een dubbelrol was, weet ik niet. Hij was blokhoofd. Wat blokhoofd nou precies was, weet ik niet. Hij had, dat weet ik, een geëmailleerde band... Een plaat, een halfronde plaat.
Op zijn arm, ja.
Met zo'n riempje eraan. En dat lag in zijn nachtkastje. En dat kon hij dan omdoen. En wat dat was, blokhoofd, weet ik niet. Daar stond ook blokhoofd op. En of dat met de Duitsers te maken had, ik weet het niet. Maar goed, dus die begrafenis kan ik me ook herinneren. Vanuit oorlog. Nou, dan.
Dat moet indruk gemaakt hebben, dat zoals moet... u dat zich nu vertelt.
Ja. Ja, als mij op kind.
Ja.
Die mensen kan ik natuurlijk niet opnoemen die er waren, maar.
Ja. Zoveel mensen.
Zoveel mensen toen.
Ja, een kerk vol.
Ja. Wat ik wel weet, ik heb dat nooit hoeven doen, dat was de gamellen. Hoe heet dat? De gaarkeuken.
Ja.
Die stond achterop die trappen. Iedere dag werd het neergezet bij wat nu nog het restant van de muur is van vrouw Kerkhof.
Ja.
Daarachter. Daar kon ik bij ons vanuit het huis zien. En nou ja, daar stonden ze allemaal met een bordje en een pannetje om wat te halen. En uit te likken die gamellen.
Ja.
Ik heb van alles en wat gegeten. Ik vond het allemaal lekker. We hebben bollen gegeten. Interesseert allemaal niet van, maar allemaal prima. Ik heb het allemaal overleefd. Ik heb dus nooit in die rij bij die gaarkeuken hoeven staan. Dat niet. Wij hadden... Ja, veel hadden we niet. Beleg op brood was er natuurlijk niet. En brood wel. Brood en een beetje boter haalden we bij de boeren vandaan. In die tijd was er veel... Kouder, sneeuw. En we hadden een grote arreslee. Daar kon je met z'n tweeën naast elkaar zitten. En dan was zo'n grote duwstorm achter. En de twee oudste zussen werden regelmatig naar een bepaalde boer in Leiderdorp gestuurd. En die arreslee was dusdanig gemaakt dat de zitbak die kon eruit. En dan kon dat ding gevuld worden. En dan moest ik op die... arreslee zitten, deken om me heen. En dan waren ze zogenaamd met hun kleine broertje aan het sleeën. Maar ondertussen zaten daar dan een paar zakken graan. Die dan gehaald werden, waarvan brood gebakken kon worden natuurlijk. Dus dat kwam er weer naar huis toe. Dat weet ik wel een paar keer dat ik die tocht ook mee heb gemaakt. Dat moet in de oorlog geweest zijn. Want na de oorlog... was dat, ja, als je gewoon de fiets kunnen halen. Trouwens, dat Zweedse witte brood kan ik me nog heel goed herinneren.
Ja. Het heeft u gegeten ook.
Zeker. Ja. En ik weet ook heel goed dat ladingen bieten zijn er bij ons afgeleverd, had mijn vader gekocht. En mijn moeder ging daar, die bieten ging ze uitkoken. Ik zeg uitkoken, ik weet het niet precies. Daar bleef er een bruine stroop over. Nou, die vond ik zalig. En er bleef pulp over. En van die pulp werd pannenkoekjes gebakken.
Ja.
Ik kan me niet zo goed herinneren. En ik weet wel dat mijn zus in ieder geval nog het een nog het ander lustte. Die moesten het niet. Maar die potten stroop, nou, dat was geweldig. Die heb ik op de boot, zeker op die Zweedse witte brood, wat er toen kwam na de oorlog. Ja. Heb ik die potten stroop die er allemaal waren opgesmeerd en opgegeten. Ja.
Je kunt zich de bevrijding nog herinneren. Of hing daar ook niet de schaduw over? Omdat uw vader kwam pas en die moeder was weduwe.
Ja. Misschien wel. Dat heb ik niet zo. Ik weet wel, de bevrijdingsfeesten weet ik. Ja. Ik de schaduw die er overhing voor mij, goed bedoeld schaduw. Ja. Er kwamen wedstrijden voor de jeugd.
Ja.
Bij die bevrijdingsfeesten. Mm-hmm. Touwtjes springen weer langs de dorp, gaan zakken lopen, weet ik veel, allemaal van dat soort. Pijltje met water en dan moet je met je hoofd gaan om het op te zien te pakken. Okay. Of even dat soort spelletjes die ze dan verzonnen hadden. En ik kreeg al die prijzen en ik wist zeker, ik heb niet gewonnen, dit is frauduleus. Maar ik was dan, denk ik, die schaduw, het arme kind, wat zijn vader was. Ik weet het niet.
Ik vond u zielig.
Dat kan ik me herinneren.
Ja.
Dat van de bevrijdingsfeesten. Ja, en ik kan me ook herinneren Winston Churchill in de auto over de Breestraat. In de open jeep met zijn grote sigaar en zijn bolhoed. Met de V-teken, twee vingers stond hij zo te zwaaien in die auto. Ja.
Ja.
Ja, dat weet ik nog wel van de bevrijdingsfeesten.
Ja. En vlak om de hoek was de Haarlemmerstraat. Daar ging de tram doorheen toen.
Ja. Ja, Breestraat ook. Haarlemmerstraat. De Haarlemmerstraat, de gele tram. En de Breestraat, de stadstram. De blauwe. Ja. Kleine blauwe, de Boedapester.
Ja. En ging u wel eens met de tram?
Naar
uw oma? Of?
Nee, ik had geen oma. Maar niet naar mijn oma.
Nee, ik bedoel de moeder van die moeder in Noordwijk, zat ik aan te denken.
Maar nee, mijn opa heeft in Noordwijk.
Oh, neem me niet.
Nee, dat geeft niet. Maar mijn opa die woonde er wel. En daar gingen we wel naartoe. En dat was altijd met de tram. Maar dan moesten we lopen naar station. Ja. Of posthof. Want kon ik de tram naar Noordwijk of Katwijk werd daar genomen. Ja. En dan gingen we naar Noordwijk. Dus Katwijk, daar kwam ik niet.
Ja.
Ja. En dan Noordwijk binnen. Bij dat trammetje kan ik dan zitten we alweer 10, 15 jaar verder, weet ik niet. Een neef van mij, die dus in de loodgieterij zat daar, die werkte ergens in Leiden en die moest dan met dat trammetje 's avonds naar huis. En die goede jongen, die was te laat, daar gaan die deuren dicht. Ja, dan moet je een kwartier of een half uur, ik weet niet hoe de dienst was, de dienstregeling, wachten tot de volgende tram kwam. En dus zij dacht, weet je wat, ik spring op die treedplank, ik hou me zo vast. En bij de volgende halte, eruit en erin. Ja, maar er stond toevallig een paal waar die had een plat gezicht, een oog eruit. En daar hebben ze een kunstoog ingezet en dat gezicht een beetje opgelapt. Maar die, en daarvan een broer weer. Die was boer geworden. En die werkte boerderij ergens. Weet ik veel hier in de buurt. En dat was 's morgens vroeg, was dat de koeienmelker. Maar de koeienmelker was met de roeiboot naar de landerijen toe. Mm-hmm. De koeien werden niet naar de stal gehaald. Nee, daar gingen naar de landerijen en daar werden de koeien gemolken. Mm-hmm. En de Duitsers hebben op een gegeven moment op een brug gestaan. En die hebben hem geschoten, die neef van me. En die heeft met dum-dum hebben ze geschoten. Dat zijn onderlichaam was dat was er wel een hele scheurenbende.
Ach,
maar goed, die is opgelapt in Hooigracht, Sint-Elisabeth-gasthuis, Sint-Elisabeth ziekenhuis heette dat. En die is naar Canada gegaan na de oorlog, geëmigreerd. En die heeft daar een grote boerderij. Goed, maar dat hebben ze dus ook meegemaakt uit Noordwijk vandaan.
Ja.
Nou, het trammetje van Noordwijk, nou, dat nam ik dus wel, waar je het over had. Daar ging ik wel mee met mijn moeder dan.
Ja.
Noordwijk binnen uitstappen voor de deur van mijn opa. En s'avonds, of als we daar geweest waren, met het trammetje naar huis. Mm. Verder, ja, fietsen hadden we, maar met het trammetje gingen we naar Noordwijk, dat weet ik wel. En met het trammetje gingen we naar de eindhalte, Breestraat, Hoge Rijndijk. En aan het einde van de Hogere Rendij, bij de eindhalte, was Hogere Rendij 100. En daar woonden dus mijn tante met mijn oom. Boer, zus van mijn vader. En mijn moeder. Dus ook samen, die hadden daar de kruidenierszaak. En dat werd ook door het bekende trammetje. De boerderpester. Die had twee keer zitting. Met één rugleuning. En een verticale rugleuning werkt niet. Dus er was een rugleuning en die kon versteld worden. En dat trammetje kon niet draaien. Dus dat was versteld naar heen of weer. Dus één bank was niet te gebruiken, want er ging die rugleuning half over. En dan weet ik wel, bij die eindhalte kwam die conducteur langs. Die moest al die rugleuningen even verdraaien.
Ja, voor de terugweg.
Voor de terugweg.
Ja.
Ja. Ja.
Allemaal handwerk, ja.
Ja, en het mooiste was, is, ik wilde natuurlijk ook tramconducteur worden toen ik klein was. Want ping, ping.
Ja,
ja dat was dat voetpedaal wat je dan beneden daar had. Dat was schitterend, dat vond je als kind, vond je dat geweldig.
Ja.
Ja. Nou ja, dat was het trammetje. Wat heb je dan niet? Dat heb ik dus allemaal gehad. Ja, nou ja, van de oorlogsjaren heb ik... Ik heb hier ook niks meer opgeschreven.
De scholen?
Ja.
Misschien wat over vertellen.
Ja, nou goed. Ja. Dan is de oorlog afgelopen. En dan ga ik inmiddels naar de lagere school. Kleuterschool had ik dus op de Haarlemmerstraat gehad. Ceciliastraat school met de volgende. Dat was bijna iedere dag. Na afloop van de school uitkwamen. Of in de Ceciliastraat. Dan wel in de Lange Lijsbed steeg. Was er straatvoetbal. En dan kwamen we met 20 jongens bij elkaar uit de school. En dan werd daar een paar uur of een uur werd er in ieder geval gevoetbald. Het was of hier of daar. En wie bepaalde dat we hier of daar gingen voetballen, weet ik niet. Maar het gebeurde hier of daar werd er gevoetbald.
Ja.
Nou, en dan had ik was gevoetbald. Het was met een tennisbal. Een grotere bal hadden we niet. Dus daar voetbalde je mee. Ja. Met zo'n bal. En die zat dikwijls, kreeg hij een schop, omdat hij bovenop het dak. En dan moest een van ons weer. En dat kon daar via regenpijpen en dergelijke. En met een heitje dus op je handen staan, op je schouder staan. En een beetje, die voetbal omhoog, kon je net de dak groot halen. En dan ging er eentje naar boven. En dan kwam die bal weer terug.
Ja.
We hadden natuurlijk maar één bal. Dat was iedere dag was dat heibel. Er werd er een jas op straat neergegooid en nog een jas op straat.
Ja.
En dat waren dan de doelpalen.
Ja, dat was een goal, ja.
En hoe hoog dat was, God zal weten wat. Ja. Nou ja, dan verdween die bal erachter. En dan zeiden dat was binnen de palen en buiten de palen. Dat was altijd, of het was te hoog, of hij was over. Of dat was altijd, maar goed, het was gewoon, we hadden buiten wat te doen. We liepen daar. Veel jongetjes speelden mee. Die woonden dan in de Hazewindsteeg bij de Claressen. Dat waren nonnen. En vanuit de oorlog waren er natuurlijk wezen. En dat huis zat vol met wezen. Alle kinderen.
Ja.
En die kinderen, de jongetjes, zaten dan bij ons op de lagere school. Dus die... ze hadden een geheid geloof, wat moeder dan, als er wat as was, als er een feest was, dan moest er een worst gebracht worden. Dan bracht ik een worst naar de nonnen van de Klagensteeg. Want dan vroeg je aan, weet ik het, wat verheiligen. En dan had je mooi weer. Hoe doen ze dat voor elkaar kregen, weet ik niet. Maar die worst die heb ik heel dikwijls weggebracht.
Ja.
Daar naartoe. Ja, die werd natuurlijk gebruikt voor die... Ja. Die wezen, die vond ze weg wel, daar ging het niet om. Maar,
ja. En wat leerde u op school, weet u dat nog, in die tijd?
Ja, ik heb vorige keer al gezegd, mijn kleinkinderen in de coronatijd, die moesten dus nu met opa's en oma contact opnemen om te kijken hoe dat vroeger was.
Ja.
Nou, zo zag een klaslokaal eruit. 1, 2, 3, 4... vier rijen van vijf banken. En was hier een verhoogd platform, dat stond er zo in. En daar zat dan de onderwijzeres op. En die banken, die zagen er, die heb ik getracht te tekenen, zo uit.
Prachtige tekening.
Nou ja, dit is in 5 minuten heb ik dan even neerge...
Ja. Dit was ijzer.
Gietijzer.
Gietijzer, ja. Ja. De motor waar het onderstel was van gietijzer.
Gietijzeren met een houten plank ertussen.
Dat
was de voetenplank, daar kon je met je voeten op zitten.
Ja.
En dan moet ik even kijken. Die bank die kon... Oh ja, hier. Hier zat dan de zitbank.
Ja.
En die bank die kon je opklappen, want anders kon je er niet inlopen. Pas als je met z'n tweeën erin stond, kon die bank naar beneden en dan kon je gaan zitten met z'n tweeën. Dan zat je gevangen.
In één stuk ging die dan omhoog.
Ja, dat was voor...
Maar voor twee personen.
Voor twee personen, ja. Ja, nou ja, ik heb hier, we hadden dan met zo'n schuifje de inkpot, hadden we daar.
Ja.
En hier waren hollingen, uitholling gemaakt en dan kon je pennen en je potloden in kwijt. Er zaten de kastjes onder die banken. En dan gingen dan de boeken en de schriften gingen erin.
Dat was open, zie ik. Waren geen laadjes.
Nee, geen laadjes. Nee, en daar zat ook geen klep voor.
Ja.
Dat was open.
Ja.
Nou, dan had je die bank. En dan, die kleinkinderen had ik dit getekend. Ja, met zo'n pen. Kroontjespen.
Ja, kroontjespen.
Zei ze geen. Niks natuurlijk.
Nee, veel pennen kennen ze ook vaak niet meer. Nee.
Nee. Ik weet wel van mijn peetoom die dan heel rijk was. Kreeg ik op mijn eerste communie, dat was toen ik 6 was, dat was dus net na de, na de oorlog. Mijn vader was dus een halfjaartje dood. Toen deed ik mijn eerste heilige communie.
Ja.
En wat kreeg ik? Nou, dat was het cadeau van de familie. Dat was niet te geloven. Een bolpen.
Ja.
Dat was een uitvinding die had niemand. Ik had een bolpen. Dat was werkelijk hetzelfde soort plastic. Ook zo'n ding wat je tegenwoordig voor een dubbeltje koopt.
Ja.
Of weet ik wat. Dat moet toen een kapitaal geweest zijn.
Ja.
Dat was 2 cadeaus kreeg ik. En een 4 kleuren potlood.
Oh ja. Die bestaan nog steeds, ja.
Die bestaan, ja. Dan kon je zo 1 kleur naar boven. En dan de volgende kleur zat.
Ja.
En dan schoot die terug. Nou, goed. Maar, op de lagere school waar wij dus over begonnen zaten we dus in zulke banken.
Eén vraag, zaten die banken vast?
Ja, die
aan
zaten...
de vloer?
Ja.
Ja.
Ja, met grote bouten naartoe.
Ja.
Dan kon je niet inschuiven.
Nee.
Die waren uitgemeten allemaal met dezelfde afstand ertussen. Dat was hier niet helemaal, maar misschien maar. Dat was exact... Zaten die daar.
En wat deed u in die bank?
Twee uur zitten. Wat deed u in die bank? Hè? Ik zat zo in die bank. Dat is dan na de oorlog.
Ja.
De klassenfoto van mij werd een jaarfoto.
Maar wel op de lagere school
zat
ik nog.
Ja. Dan zat ik op de lagere school.
Ja.
Dat is deze dan.
Ja.
Dit is zo'n bank die ik hier dan heb getracht. Mm-hmm. Die werd voor zo'n plaat.
Ja, een mooie schoolplaat.
En om de beurt mocht er eentje inschrijven, foto. En,
ja.
Nou, dus die foto, ik heb een fotoboek, we zijn er nog niet naartoe. Maar, ja. Wat deed ik daar? Nou ja, rekenen, taal natuurlijk, schrijflessen. Ja,
met de kroontjespen.
Ja. Nou, net als een soort muzieknoten, notenbalken, maar er waren lijntjes. Getrokken en dan moest je precies de A en de F, die ging dan met dingetje naar het volgende. En tussen twee lijntjes moest dan op het rondje van die F. En dan zaten we eindeloos lettertjes te schrijven, tot je op een gegeven moment aan woorden schrijven toe kwam natuurlijk. Van de een aan de ander aan elkaar schrijven. Nou ja, mijn kleinkinderen die weten überhaupt niet meer wat een letterschrift is, maar goed. En dan natuurlijk lezen. En af en toe werd er voorgelezen. We hadden 1 meester in de 4e klas. En als we dan braaf geweest waren, had hij een mooi boek. Mm. En dan werd er aan het einde van de dag, het laatste kwartier, werd er weer een paar pagina's voorgelezen. En die kon goed voorlezen, die man, meester Jacobs. En dat ging, ja. Mm. Ja, ik van de Siciliëstraat herinner ik me nog heel goed juffrouw van Houten. Dochter van de melkboer. Dan gaan we weer Kortgalgenwater.
Mm-hmm.
Ja. Borstraat. Mm. Als je bij Borstraat de eerste straat links neemt. waar Rembrandt, dat Rembrandt-atelier en dergelijke zit. Daar op de hoek zat Van Houten, de melkboer. Daar was zij er een van, juffrouw Van Houten. En toevallig, een paar maanden geleden, heb ik de advertentie gelezen van juffrouw Rijkelijkhuizen, gestorven. Was ook een hele bekende juffrouw Rijkelijkhuizen. En die had kinderverlamming gehad, wat in die tijd meer voor, ja, tegenwoordig worden ze ervoor ingeënt, maar kinderverlamming gehad. Dus die had één voet, net als een meisje op de Lange Mare van de Broek, de loodgieter, tegenover ons huis, die had dat ook zo. En die juffrouw die werd dan in die tijd al hippecato genoemd. Hippecato, ja, anders met die ene voet klapte dat maar natuurlijk.
Ja, de klapvoet.
Ja. Ja. En in de derde klas ging je naar juffrouw Van der Horst. Ja, dat was er eentje die... juffrouw Van der Horst, die had zo'n een centimeter bij centimeter vierkant lineaaltje. Nou, en daar werd mee... en die werd dan een kwartslag gedraaid, dat goed die punt erin kwam. In je arm of in je been, dan kreeg je goed op je donder.
En wanneer gebeurde dat?
Ik zat bij juffrouw Van der Horst, 46, 47, 48.
Ja, ik bedoel, wat moest een kind doen dat dat,
God,
dat
zal
kind
weten.
Een klap kreeg?
Dat weet ik niet. Nee, maar dat was ook niet veel. Het was zo gebeurd. Ja. Nee, want dat gebeurde dag en dagelijks. Dat, ja. En ook, je haalde wel eens wat uit op school. En dan had je klappen gekregen, maar dat vertelde je thuis niet. Nee. Want als je het thuis vertelde, dan kreeg je nog een pak slaag eroverheen. Ja. Want de leerkracht had gelijk, zonder meer.
Ja.
Ik zei niet dat ze ongelijk had, daar gaat het niet om. Maar dus hield je kop thuis erover. Ja. Tegenwoordig gaan ze beklagen en dan gaan de ouders meteen hup naar de leerkracht toe.
Ja.
Goed. Dat was dan de derde klas, juffrouw Van der Horst. In de vierde klas had ik dan meester Jacobs. De vijfde klas, meester Duim, dat was van de zeven kennerij, was die, de schipper was die. Daar heb ik ook bij gezeten. Duim en dan als laatste meester Vreeburg, dat was dan de hoofdonderwijzer. Dat was de hout en betoot. En dat was in de opleidingsklas, in de zesde klas, moest hij toen laatste examen uiteindelijk doen voor een of andere middelbare school. Dat was toen laatste examen. Nou, dat... Die heeft goede opleiding gegeven voor de hele moeilijke sommen, weet ik wel. Daar had ik helemaal geen probleem mee, omdat het toevallig bij mij erin past. Maar taal, aardrijkskunde, weet ik wat allemaal. Je kreeg een heleboel. Een heleboel. Ja, hele topografische lijsten moest je uit je hoofd leren. Dat werd goed onderwijs gegeven, vond ik.
Ja.
Achteraf ook nog.
Ja, en je kunt erover meepraten natuurlijk.
Ja, je zat dan in die bakjes. En na anderhalf uur of na 1 uur, 3 kwartier ging de bel. En dan kon je buiten op het speelplein uithollen een kwartier. En dan zat je weer gevangen. En er werd klassikaal gezongen. En er werd klassikaal, werden er tafels gedreund en andere dingen. Waar de blanke top der duinen en dergelijke. Die dingen die leert hij allemaal, die willen drinken. En dan zou je zeggen, heel gek hoor, niet dat ik begrijp, dit is van de hak op de tak wat ik nou ga vertellen. Wij hebben een Duits echtpaar, wat we al jaren kennen. Afgelopen half jaar geleden krijgt die vrouw opeens een hersenbloeding. Ja. Zie je, met een kop koffie, valt uit de hand de koffie, hersenbloeding. Kan niet meer praten, kan niks meer. Nou, weken zijn ze bezig geweest met proberen wat te praten. Nou ja, ja kan ze zeggen, maar verder helemaal niks meer. Komt er een werkster binnen, want ze zit in het thuis. Thuis is ze niet meer te handhaven in een rolstoel. En die begint, in het Duits natuurlijk, waar de blanke top der duinen te zingen. 100%. Zingt zij dat mee?
Ja, ongelooflijk. Ja.
En dan zeggen ze tegen, maar ze verstaat alles. Dan zeggen ze tegen, zing het dan als je het niet kan uitspreken.
Ja.
Ze kan geen woord zingen, ze kan geen woord uitspreken.
Nee.
Maar die oude liederen van vroeger, die zingt ze met die werkster 100% zo helemaal mee.
Ja.
Hoe dat boven
in de hersens, hè? Iets, een verbindingje.
Ja, dat begrijp ik ook.
Ongelooflijk.
Dat kan wel.
Ja.
En een paar woorden, de spraaklerares is er natuurlijk bij, een logopediste, maar goed, zo gek is dat.
Maar u kent de liederen uit die tijd, kent u ook?
Ja, die ken ik ook nog, ja. En van die zeven kenners en ken ik ook de liederen en ja... Dat we zeker weten niet dat ik kan zingen, want als ik ga zingen dan loopt de hele tent leeg, dat weet ik ook wel, zo'n stem heb ik niet.
Ja.
Nou goed, dat was dus ja, wat ik me van de lagere school kan herinneren. En meisjes kwamen, ja, die zaten op die meisjesschool en die deden wat zij deden, maar die zag je niet, die kende je niet. Dat was, ja... En wat heb ik hier nog meer van die lagere schooltijd... Nou ja, dat voetballen heb ik. Oh, wat in die tijd vlak na de oorlog heel in zwang was, was plakplaatjes. Sparen.
Ja.
En twee bekende dingen, dat was bleekwater. Nou, wie gebruikt vandaag wel allemaal bleekwater? Maar op bleekwaterflessen zaten punten en dan kon je plakplaatjes krijgen. En op boterpakjes. En nou ja... ik heb overal een album en dat is alle voetbal of alle sporthelden van Nederland van zeg maar van 1900 tot 1950, 60 nee 60 niet 1955 of zo tot die tijd wie er al geweest zijn in die, daar ga ik plakplaatjes van en ik had er honderden en die bleekwater nou ja, we gebruikten natuurlijk een paar flesjes, maar wil je een grote verzameling hebben, dan moest je, hoe kwam je eraan? Nou ja, ik kon eraan komen, omdat in dat onderhuis van de Dolhuissteeg, waar ik dus via dakgoot en dergelijke naartoe kon klimmen, dat was inmiddels gehuurd door de firma Bosman, en die had een, ook op de Mare een handel in reinigingsmiddelen.
Mm-hmm.
Zeep en dergelijke, maar ook onder andere bleekwater. Dus al die flessen, 12 in een krat, lege flessen, die stonden daar beneden in dat Dolhuissteeg eronder. Opgestapeld, tot er weer een vrachtwagen kwam, leeg halen, vol voet. En dan klom ik eroverheen en dan ging ik van die bleekwaterflessen die de mensen terug hadden gebracht, de bonnetjes eraf halen. Dus ik had stapels, dat was een soort hobby. Dus ik had die hele grote verzameling.
Ja,
ja dat is... Wie had dat vandaag aan de dag nog gedaan? Bleekwater sparen. Ja, en wat ik van vlak na de oorlog me ook heel goed kan herinneren. En dan komen we op een ander punt terecht. Toen was ik 10, 49. Dus dat was de jaren na de oorlog. Mm. Er was niks. We hadden nog steeds een bonnensysteem. Hadden we.
Mm-hmm.
En er was iedere avond als het donker werd... een leverende, en dat was in de oorlog schijnbaar al, een leverendige bonnenhandelruil in de Spijkerboorsteeg. Nee?
Nou ja, de stegen van Leiden.
Nee, goed. Dat is een verbinding, ja. Spijkerboorsteeg.
Ja.
Vanaf het uiterste hoekje van de Mare bij de Romanenzaal.
Ja.
Precies langs de Hartebrugkerk om zo naar de Haarlemmerstraat. Heel smal.
Mooi.
Er hing geen verlichting en niks. Nee. Dat was een donker gat van stad.
Ja.
Daar werden bonnen geruild. Maar daar werd onder andere ook door ons, door mijn moeder en dergelijke, fix geruild. Want mijn oudste zus ging trouwen. En die moest een uitzet hebben.
Mm-hmm.
Dus er moest bij de koning, Hoek Donkersteeg Haarlemmerstraat, dat grote gebouw, dat was de grote winkel van de koning.
Mm-hmm.
Kledingwinkel, beddenlakens, pannenlappen en alles wat er weer, handdoeken en zo. En daar moest dus een uitzet gekocht worden, maar dat ging alleen tegen bonnen, dus daar werden bonnen geruild.
Dus dat was in 1949, 4 jaar na de oorlog, waren dat soort dingen nog op de bon.
Ja, nou dan loop ik even verder.
Ja.
In die tijd, verjaardag, familiefeest. De hele familie komt, stoelen langs de kant. En daar zat het hele spul rond,
ja,
met die bekende in die kring. In die tijd, mijn oudste zus ging trouwen. Je hebt een ondertrouw en je hebt een verloving ervoor.
Mm-hmm.
Dus dat waren drie feesten. Drie grote feesten. Verlovingen bestaat tegenwoordig niet meer. Een ondertrouw ook niet meer. Ja, je gaat het stadhuis wel tekenen, maar verder niet.
Mm-hmm.
Maar bij het verlovingsfeest van mijn oudste zus... De hele familie zit er. En de koffiekan komt rond. Ze krijgen allemaal een kopje koffie. Nee, dan komt het gebak erbij. Nee. De hele familie begon in één keer te zingen. Daar zijn de appeltjes van Oranje weer geweest. Ik wat daar kwam. Mijn moeder, die had, nadat mijn vader gestorven was, was geen verkering, maar kennis met Chris Pasma, die zat op de hoek van de Boommarkt, recht tegenover de appeltij, had hij een fruithandel. En toen is voor het eerst, is er een import gekomen, 49, een groot schip vanuit Nederlands-Indië. Dat was toen het eerste wat weer met fruit in Rotterdam aankwam. Hij kon aan sinaasappelen komen. Iedereen kreeg een sinaasappel bij de koffie.
Ja.
Nou, dat was groot feest.
Ja.
Toen kwam een tweede kopje koffie. En de hele zaak begint. Yes, we have now bananos.
Ja.
Toen kregen ze allemaal een banaan.
Ja.
Ik was dus 10. Wist ik wat een sinaasappel was. Nooit gezien van mijn leven een banaan. Nooit gezien. Dat waren twee nieuwe dingen op die avond voor mij.
Ja.
En dat werd dus bij de koffie geserveerd in plaats van gebak of koek.
Ja, het was als...
En dat was ook heel
luxe,
gek.
Heel luxe, ja.
Ja, dat was heel luxe toen, maar hoe mijn moeder, via Chris Pasma, dat weet ik wel.
Ja.
Ja, via die familie. En die fruithandel heeft nog jaren gezeten daar. Groot fruitimport was dat. Ja, en vandaar dat ik zei net, ik kom er nog even op terug. Langemaren 69, ons woonhuis daar beneden. Nee, ons woonhuis, maar de buren daar beneden was ook een opslagruimte.
Ja.
En dat is een bananenstokerij geworden.
Als ik voor het huis sta, links of rechts?
Als je voor het huis staat, links.
Oh ja. Een bananenstokerij?
Ja. Ja, daar kwamen van die groene kammen kwamen er binnen, hardgroen.
Ja.
Die werden daar naar binnen gebracht vanuit de vrachtwagen.
Ja.
En dan werd er een temperatuur gestookt, weet ik, temperatuur omhoog. En na enige dagen kwamen ze er geel uit. En dan gingen ze naar de handel toe. En dat was de Dirkse altijd, die mevrouw Dirkse liet dat doen. En dan stonk dat was een vreselijke lucht.
Ja.
Daar hebben we last van gehad. Ja,
echt zwart. Wat rook je dan? Banaan of?
Ja, nee, verbrand hout, maar vies verbrand hout.
Ja.
Want die binnenstammen waar die bananen aan zaten,
ja,
die werden er helemaal bruin-zwart van.
Ja.
Die half in brand hadden die gestaan. Ik weet het niet, ja. Dat was een vieze geur.
Maar het idee was om ze sneller te laten rijpen, die bananen.
Ja, want
ja,
ze waren
voor de verkoop.
Hartstikke groen natuurlijk, uit Indonesië gekomen.
Ja, hadden we ook al een paar dagen over gedaan dan.
Zeker weten, hè?
Dat is heel goed.
Maar goed, dan misschien in koelschepen, dat weet ik niet. Maar goed, dat werd daar dan aangevoerd. En daar zit nu een restaurant erin.
Ja.
Daar beneden, Leerhandel heeft er jaren in gezeten daarna.
Ja.
En toen restaurant is daar beneden geworden.
Ja.
Ik heb zelf... ik heb bij de Welpen natuurlijk gezeten op de lagere school. Ook iets heel geks. De pastoor is jarig. Iedereen moet op de receptie komen. Dus ook de Akela van de Welpen met een delegatie, een paar van die Welpen erbij. Nou, daar was ik dan gelukkiger bij. Jo Hogeveen was de Akela. Jo Hogeveen getrouwd met Zandvliet van de Boekhandel op de Haarlemmerstraat.
Ja.
Die twee zijn overigens in Spanje, hoe heet dat toch? Dat vliegtuig, twee vliegtuigen bij starten en landen.
Ja.
Dat is een grote ramp geweest, die waren dood.
Faro, nee, 27 maart.
Oh, oké. Fijn, die waren... Maar...
76?
Ja.
Ja?
Ja, Faro. Ja.
Ja,
Faro, ja. In ieder geval. We waren daar geweest en de Mare was nog open. In die tijd. Ik was 7 of zo. We hebben netjes gefeliciteerd bij de pastoor. Bij de Hartenbrugkerk over de Mare. Hier is het water. En zij woonden op de Haarlemmer Trekvaart. Zij moesten Mare door naar de Haarlemmer Trekvaart toe. Maar ik was bij de Ceciliastraat, bij de Klarensteeg en vrouw Kerkhof, moest ik het bruggetje over, want van de overkant woonde ik. Ik ben van die fiets gesprongen en zij dacht, ik breng hem wel even, want ik rijd wel over het bruggetje, ik breng hem wel naar huis, ik rijd wel door. Hoe dat gegaan is, weet ik niet, we zijn gevallen. Nou, naar huis gestrompeld, ik had veel pijn. Ja, dat stond achterstevoren.
Uw arm, ja.
En
uit de kom.
zal met de oorlog te maken gehad hebben, hoor. Weet ik niet, maar goed. Het was dus na de oorlog. Ja. Academisch ziekenhuis. Naar het academisch ziekenhuis toe. Ja. Lopen met dat spulletje vasthouden. Academisch ziekenhuis. Gekeken, oh, die is uit de kom. Nee. Verdoofd. Trekken. Krijg het niet voor elkaar.
Ja.
Foto maken. Nee, die is niet uit de kom. Dat hele spul, ik had denk ik niet genoeg kalk gegeten in de oorlog of gehad.
Ja.
Met andere woorden, dit hele was helemaal gebroken.
Uw elleboog was gebroken.
Helemaal gebroken.
Ja.
Dat er viel niks, was geen kom meer.
Nee.
Dus er viel niks meer in te zetten. Nou, moest geopereerd worden.
Hm.
Professor Suurmond heeft dat gedaan. Professor Suurmond, ik zal die naam ook nooit vergeten. Die heeft dat keurig netjes. Stukje bij week heeft die legpuzzel in elkaar gezet. Die is daar 4 uur aan bezig geweest om dat weer in elkaar te zetten. En toen is dat van hier tot daar in het gips gegaan.
De hele arm behalve de hand. Ja,
de hele arm behalve de hand.
Ja.
Ik had een litteken, dat was opengesneden van hier tot daar.
Ja,
ja, dat zit er nog, hoor. Als je het wil zien, dan kan ik het nog laten. Maar goed. Het is nog steeds, het zal 6,47 geweest zijn. En na de oorlog, in het ziekenhuis, jij moet hier, na die operatie moest ik blijven.
Mm-hmm.
In het gips. Ik heb daar 3-4 dagen tegenwoordig al zo lang gezit, joh.
Ja.
3-4 dagen heb ik daar. In het ziekenhuis was ik. De jongen is niet goed. De jongen is niet goed, werd er gezegd. Je ziet zo bleek. Dus ik had TBC. Ja, dat kon niet anders. Dat alle symptomen van de TBC.
Nee.
En dan krijg je 3 van die krasjes in de toen. Nou, niks te vinden, maar hij moet het hebben. Het kan niet anders. Hij ziet eruit als iemand. Ja, zei mijn moeder, hij heeft heimwee. Geef hem nou maar mee naar huis. Dan. Nee, ik heb daar 5 maanden gelegen in het ziekenhuis. Ik moest daar blijven. Er was niks, dus ik had geen leesboek, niks. Je moest je dag volmaken. Nou, dat is wel een klus voor mij. Nooit begrepen in die tijd wat voor klus of dat was.
Ja.
Ik werd aan een tafel gezet en dan had ik een stuk gaas, verbandgaas. En er werd een stuk watten ingelegd.
Ja.
En daarmee kon ik dus met dat gipsding keurig netjes vasthouden.
Ja,
en met die ander moest ik draaien.
Ja.
En dan had je watten met gedraaid geheel en aan het einde kwamen 2 spelden te zitten.
Ja.
Nog geen idee?
Ja. Compress? Nee.
Ik heb er 100.000 voor jullie gemaakt.
Oh, damesverband.
Ja. Wist ik
uit de jaren 40, ja.
Nee, uit de jaren 40. Dat was 47. Dat was de oorlog.
Ja, na de oorlog.
Goed.
Werd u niet verteld waarvoor het was?
Nee, ik dat zat ik de hele dag. Want we lagen op een zaal met een man of 30.
Ja.
Kamertje bestond in die tijd nog niet. Het was, ik kon rondlopen en ik kon zelf naar het toilet. Maar ik zag er bleek uit. Uiteindelijk hebben ze me dan losgelaten. Met mijn moeder meegegeven. Na 2 weken moest ik voor controle terugkomen. En nou ja, goed. Maar na zes maanden gaat dat gips eraf.
Oh, zo. Ja.
Dus dat was zo. In zo'n bocht was dat gezet.
Ja.
Gips ging eraf. Nou, daar stond ik. Ja, dat is helemaal stijf gegroeid. Dat doet niks.
Nee.
Hij tegenwoordig fysio.
Ja, revalidatie krijg je.
Ja, ik heb ook revalidatie gehad. Ze probeerden die elleboog zo neer te zetten. En dan maar dat ging niet best. Dus ik moest iedere dag van de Lange Maren naar het academisch ziekenhuis lopen. Dan ging die hand boven mijn hoofd.
Ja.
Daar werd er een band aangezet met een koord over een controle en daar stond 50 kilo op een plankje en dat plankje werd weggetrokken en dan werd ik opgehangen aan mijn hand.
Nee.
En dat gebeurde 10, 15 keer. En dan kon ik weer naar huis.
Ja.
Tot er uiteindelijk een klein beetje beweging zat.
Ja.
En kon die fysiotherapeut het verder organiseren.
Ja. Wat ingrijpend.
Wat ingrijpend. Ja. Maar dat wil ook zeggen, net als nu bij coronatijd, klagen die kinderen. Ik heb dus een half jaar niet op school gezeten.
Ja.
Mazzel. Bij juffrouw Van der Horst met dat badje.
Ja.
Dus dat half jaar ben ik hem. Ja, ik heb ook genoeg een sodomiete grappen. Maar dat half jaar niet.
Nee, dan bent u aan het snapt. Ja, dat is een geluk bij een ongeluk, letterlijk.
Ja. Nou, goed. Dus dat speelde dan ook nog. Ja, het is allemaal goed terecht gekomen. Daar gaat het niet om.
Gelukkig. Maar wel ingrijpend voor zo'n jong iemand. Ja, zo lang.
Ja, maar ja. Achteraf zei je, voor zo'n jong iemand die...
Je neemt het niet.
Het gaat. Ja. Je moet er niet dramatisch over doen. Ik mocht alles, dus ik probeerde ook alles ermee. Straatvoetbal, je probeerde weer mee te doen voor zover als dat ging.
Ja.
En alles wat ik dan extra te veel deed of wat per ongeluk te veel ging, dan zei die fysiotherapeut dan naartoe van geweldig, ga goed met je.
Ja.
Maar goed, ik heb helemaal nog geen thee of koffie aangeboden.
Wat u als u er behoefte aan heeft.
Nee.
Wat u wil.
Ja. Ja. Nee. Ik hoef niet, maar als u zegt, ik zou een kopje koffie of thee.
Een glaasje water is ook goed. Ja.
Met of zonder prik?
Zonder graag.
Ja. Zonder graag.
Ja. Ja, we zijn al eind op weg. Dank u wel.
Ja.
Nee.
Ja. Nou ja. Ik heb hier de bedrijven bij ons in de buurt. Nou, ik heb er al een heleboel van genoemd.
Ja,
Koster de wijnhandel. Tax. Zegt hij ook niks. Tax de schoenenhandel op de Haarlem. Als je de Lange Maren afloopt, dan loop je dood op het pand waar Tax in zat. En met die kinderen speelde ik ook. Elshof de drankenhandel, daarna Smit heb ik genoemd. Oppelaar de kaasboer, Tekens, Boerhaven. Die is er nog steeds daar staat.
Ja.
Boerhaven, de familie Walekampen kenden we. Maar, in die tijd... we gingen dus met de verkennerij op kamp één keer per jaar. En dan moest er, ging je een week weg. En dan moest er 10, 15 gulden op tafel komen. Dat was in die tijd dan het bedrag voor de kamp.
Mm-hmm.
Dat het met de welp of met de zeven kenners op kamp ging. Nou, dan moest er gespaard worden in die tijd. Nou, het hele jaar was er sparen. En wij hadden konijnenhok hadden we. En die konijnen die werden dan geslacht. Net als dat. Dat werd door mijn moeder gedaan hoor. Werden die konijnen geslacht. En voorzichtig gestroopt. Die huiden werden gedroogd. En die bracht ik dan naar Palm in de Klagensteeg. En dan kreeg ik een gulden daarvoor. Want er werden bontjassen van gemaakt.
Ja.
In die tijd dan was dat.
Ja, konijnenbont. Ja.
Konijnenbont. Dat kan ik me goed herinneren.
Maar was uw moeder streng? Mocht u omgaan eigenlijk met niet-katholieke jongens?
Dat was helemaal geen probleem. Ik speelde heel veel, daar heb ik ook wel foto's van, met een kleine meisje van een gemengd echtpaar, katholiek tegenover ons, Lida Verschoor. Ik speelde met Kees van Dijk, die woonde boven waar de winkel van Smit is, de woninginrichter. Mm-hmm. Was protestant. Smit zelf was protestant. Die kwam bij ons in huis. Daar heb ik nooit...
Nee, dat niet.
Nee.
Nee.
Nee. Het speelde natuurlijk wel misschien nog daarvoor. Of bij mijn vrouw thuis hoorde ik het. Je mocht niet kopen in de winkel van protestant.
Nee, ja,
nee dat mocht niet.
Ja.
Maar daar heb ik nooit wat van gehoord. Nee. Nou ja, ik heb hier wat ongeluk heb ik met mijn arm heb ik opgeschreven. Nou ja, een half jaar niet op school schrijven. Ik kan links en rechts schrijven.
Mm.
Want ik ben rechts.
Ja.
Maar dat kon niet. Nee. Dus in dat half jaar heb ik geleerd om
links
te schrijven.
Ja.
Ik ben naar de hand gewoon op rechts overgegaan. Maar later bij in mijn beroep college geven op de universiteit. Met die hele grote borden in die zalen waar dan 200 tot 400 studenten zaten. Was dat voor mij geen probleem. Als ik hier schreef, oh dan moest ik daar eventjes. Dan schreef ik ook nog wat erbij. En dan ging ik weer door en dan een woord erbij. En dus dat was eigenlijk tweehandig als dat.
Ja,
maar dat was makkelijk gewoon. Ja. Ik heb er geen trauma van opgelopen of wat dan ook. Ja, tegenwoordig hebben ze zo gaan een trauma. Ja. Nou, oké. Okay. Ja, dat was de lagere school.
Ja, en je noemde net al de Zevenkenners en de Paulusband.
Ja, nou dat is
dus... Hoe bent u daar terecht gekomen?
Nou, ik ben dus na de lagere school, dacht mijn moeder, hij met die drie zussen, hij moet maar een jaar onder de jongens. Dus ik ben naar een kostschool in Roosendaal gestuurd. Mm. Maar daar heb ik eigenlijk hier niks over opgeschreven, want dat heeft niks met Leiden te maken. Nee. Maar ik wil best vertellen.
Ja, u kunt gewoon kort vertellen wat uw ervaring daar was. En u bent weer teruggekomen na een jaar.
Ja, want ik werd thuis gemist.
Ja.
Ja, ik miste thuis niet, maar thuis miste mij dus ik.
Oh, ja.
Of het zat financieel heel krap dat ik na een jaartje weer terug moest komen, dat kan ook.
Ja, een kostschool is best duur natuurlijk. Ja.
Ja. Ik zat, was een broeders thuis. Daar zaten 300 jongens. En die gingen op school. En die hadden niets met het broedershuis te maken. Sint Norbertus. Aan de andere kant van Roosendaal. Dus we liepen 's morgens naar school. En dan kwamen we terug. En we gingen heen. Dus dat waren twee losse zaken. Dus de eerste klas van de middelbare school heb ik in het Norbertus Lyceum gedaan. Nou ja, en toen, het enige wat vervelend was van die kostschool, en dat zal weer de financiële kant geweest zijn. Ik ben er met de trein naartoe gegaan, alleen. Moest wel een keer overstappen. Het was natuurlijk wel even tricky voor mijn moeder. Als 12-jarige komt hij in Roosendaal terecht, ja of nee, met zijn koffertje.
Helemaal naar Brabant, ja.
Ja, nou, ik ben daar terecht gekomen. We waren daar met de auto van een oom van mij geweest om ons een paar maanden ervoor om aan te melden. Ik heb daar toelatingsexamen gedaan, ik ben daar geslaagd. Ik heb hier op Bonaventure ook toelatingsexamen gedaan, was ik ook geslaagd. In ieder geval, ik ging naar Roosendaal voor een jaar. Maar dat wil zeggen, herfstvakantie was er voor mij niet bij. Want die trein was dan te duur, denk ik, om mij naar huis te laten komen. En dus ik kon daar die week... Niet helemaal alleen, maar er bleven er misschien 5 of 10 bleven er hangen daar van die 300. En de rest ging naar huis. Ik zat daar dus 1 september toen de zaak begon. Eind augustus moest ik daar maar melden. En dat was dan tot 23 december. En toen kom ik voor het eerst weer een keer met de trein naar huis. En ondertussen, we hadden een rieten koffertje. Zo'n bodem, een compleet zo'n ding wat net een maat groter was als deksel. Daar ging er nog helemaal overheen.
Ja.
Met van die banden eromheen. Leren banden. Ja. En daar moest ik dan iedere maandag mijn vuile rommel in doen. Bij de voordeur neerzetten. Dat werd opgehaald. Ik denk ook door Vergent en Loos. In Leiden werd dat dan in ieder geval met Vergent en Loos. Bij mijn moeder, s'avonds afgeleverd, die deed de was. En 2-3 dagen daarna kwam er een koffertje, stond weer bij de voordeur. Kon ik weer mijn schone was ophalen.
Die moeder deed vanuit Leiden de was voor u in Roosendaal.
Ja. Ja.
Ja.
Ja. Maar ik was niet de enige, want er stonden een heleboel van die koffertjes die werden opgehaald door Vergent en Loos. En dan... Ik weet het wel, op de Breestraat zat de paardenstallerij met de paarden, de ingang van Vergent en Loos in Leiden. En nou goed, die bracht dan een koffertje vuilgoed bij mijn moeder. En dan dat ging natuurlijk zo over het hele land heen. Vergent en Loos zat overal en ergens.
Ja,
dus zo ging dat daar. Nou ja, goed, na een jaar ben ik dus teruggekomen en toen ben ik op Bonaventura terechtgekomen. En daar ben ik in de Zevenkennerij terechtgekomen. En daar ben ik dus van de Paulusband. Foto's heb ik hier wel, maar. Dit zijn overigens Dit mag u meenemen hoor. Nog hele bekende oude leraren van Bonaventura. Dat is Wiesing en die gaf wiskunde. Mm-hmm. Een heel bekende leraar. Even kijken hoor. Dat is een scheikundeman. Dat is de allerbekendste, maar daar ben ik zijn naam kwijt. Kransen gaf Frans. Mm. Nou, dat zijn foto's die stiekem in de klas genomen zijn. Door leerlingen.
Ja.
Want dat mocht helemaal niet. Nee, dat was zwaar verboden. Maar dat was in die tijd nog. Konden ze toch niet merken. Er ging flits, ging niet af.
Nee.
Even achter een ander zijn rug om. Tjak, een foto van die man. En dan werd dat rolletje werd later ontwikkeld. En dan zag je wel wat erop stond.
Ja. Dat is heel bijzonder dan. Een leraar in actie. Ja,
dit zijn drie leraren dus in actie. Ja.
Die scheikunde leer.
Ja.
Weet je nog een jaartal van de bovenste foto? Ik mag niet hebben, hè?
Ja, mag hebben. Ja? Ja.
Deze foto ongeveer?
Ongeveer weet ik zeker.
Lagere school.
Ja. Dus dat moet. Ik denk. 5e klas. 46. 45. 45, 46 zal vlak na de oorlog zijn.
Oké. Okay. Ja, en dit noemt meneer Wiesing.
Ja, Wiesing.
Met schrijven.
W-I-E. S-S-ing. En dat is meneer Kransen met een C.
Ja.
Oh, Wiesing woonde in de. Nou ja, goed.
Dat maakt niet. Maar wiskunde.
Wiskunde.
Op het Bona, hè?
Bona, ja.
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 En dit is meneer Kransen, die gaat Frans.
Ja, C-R. Ansen. A-N-S-E-N. S-E-N.
Twee keer S.
Ja. Ja, Frans. En die woont hier in de Houtlaan.
Ik heb zijn dochter geïnterviewd.
Gemma. Nee, die andere. Nou goed, dat zijn vriendinnen van mevrouw.
Ja.
En ik heb.
Ja.
Ik heb met die. Hij had een zoon, Xavier.
Ja.
En een zoon, en die was. 95% de jongste. François heette die, ja. En daar speelden wij. Toen ik hier getrouwd was, toen ik hier woonde.
Ja.
Toen was daar nog een veld hierachter waar nu huizen staan.
Ja.
Speelden we daar iedere avond voetbal met die jongens van Meijer, ook uit de Walenkamperhoek.
Ja.
We
leggen het even opzij.
Ja, dat is.
Het laadje komt zo wel open. En mag ik deze ook hebben?
Nee, pakken. Ja, dat is maar een kopieën.
Oh, gelukkig. Ja, ik vind het heel leuk. Ja.
Gewoon meepakken.
Ja, dank u wel. Mooie tekening. Ik was bezig met de zevenkerk.
Met de zevenkerk.
De Paulusband.
Ja, nog even kijken. Ik heb hier. Dit is de fundamenten van mijn huis. Kun je zien hoe kaal het was? Vanuit de tuin, achtertuin genomen, de fundamenten.
Ja.
En je ziet net de nieuwbouw van het Diakonesse ziekenhuis. Ja, dat kun je nou niet meer zien.
Nieuwbouw Diakonesse.
Ja.
Ja, nieuwbouw van het oude.
Ja.
En welk jaar is dat ongeveer dan?
Dat moet 63.
63, ja. Begin jaren 60, ja.
Ah, maar die geef ik niet graag mee.
Ik hoef hem niet meer.
Oh, goed. Okay. Dat is dan die oude opa uit Noordwijk. Familiefeesten. Dat waren echt hele grote feesten waren dat. Dit was de huiskamer op de Lange Mare. En er was dus ook feest. En er werd er echt een podium gebouwd van 50 centimeter hoog. Met gordijnen ervoor. En het bekende stuk was altijd de draaiorgel. We hadden een draaiorgel gemaakt.
Ja.
Zelf van karton.
Ja.
En mijn oom. Dan van de Hoger en Dijk 100 van de Kruidenierszaak, dat was de slinger naar hier.
Ja.
Die draait aan het wiel, geloof ik, dat die ernaast staat.
Ja, ja.
Dat is zijn vrouw en dat is mijn moeder. En ik zit bovenop. Ik had zo'n bel. Ja, nou goed.
Oh, prachtig.
Oh, dit was in de tijd. Dit was in de tijd. Ja, ik weet niet van welk houtje of u bent, maar. Altaartje spelen.
Oh Driestertje spelen, ja.
Ja, dat waren met de jongens van Tros, ja. van de oude Singel was dat. En die hadden zo'n setje en ik had zo'n set. Die had een hele zuivel en die had verschillende kleuren. Had je. Dat was je speelgoed.
Ja.
Dat kreeg je na de oorlog.
Dat speelde je. Speelde.
Nou, dit is dan de Lange Mare. Waar ik voor de deur sta met dat vriendinnetje. Wat er tegenover van Verschoorbreken.
Ja, ik zie de deur. Ja. Ja.
Nou, dit is de enige foto die ik over heb kunnen houden. Ja, dat is van mijn vader met mij.
Ach, ja.
En waar dat precies, ja. Ik denk het oude Singel, dat genomen is. Nou ja, goed, er zijn natuurlijk een heleboel foto's van alles en nog wat. Maar, hier zitten we dan. Dit moet aan het einde van de oorlog geweest zijn. Dat was op de Lange Mare, waar we het kippenhok hadden. Kippen en konijnen.
Ja.
En daar zit mijn vader nog. En daar zit ik dan nog als klein jongetje. Sta ik met hen naar de kippen te kijken.
Ja. En de sigaar waarover je het in het voorgesprek al had.
Ja.
Je vader rookt een sigaar.
Ook? Zat hij hier?
Ja.
Dat zal niet zo zijn. Ja, het had inderdaad. Ja. Dat was, die had een sigaar in zijn mond, ja.
Ja.
Ja, nou ja, dat verhaal van die sigaren dat ik moest gaan roken, heb ik vorige keer al verteld.
Ja, maar wilt u het voor de band nog even herhalen?
Herhalen.
Ja?
Nou, goed, mijn vader was dus gestorven. En dan zoek ik wat foto's op voor, ondertussen.
Ja.
Voor, dat komt straks wel. Mijn vader die had dus in de oorlog ruilhandel via zijn drank, vooral limonade, aanmaak limonade en zieken die was moest hebben. En dan ruilde hij voor sigaren. Mm. Nou, en dan had hij een hele kast vol met sigaren. Dozen sigaren en potten met droogstenen bleken dat te zijn. Wist ik dat die zaten in die deksels erin geschroefd. En die moesten af en toe op de kachel, want dan verdampte de vocht er zeker weer uit. En dan, goed. Ja. Mijn vader die rookte dus veel sigaren, die was dus dood. En toen ik een jaar 12 was, toen zei mijn moeder tegen mij, die sigarenrook, die lucht daarvan, die mis ik zo in huis, want dat hebben we niet meer. Kun jij niet af en toe... En dan in de weekend, de zaterdag of zondag, een sigaartje opsteken dat jij een sigaartje rookt.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk belachelijk om kinderen aan het roken te brengen op die manier. Maar dat is dan toch gebeurd. En zo heb ik dus die hele kas leeg gerookt. Ja.
Ja, je was de enige jongen in huis ook.
Ja. Nou, hier. Dat is in Oesfeest. Daar loop ik met de drumband.
U drumde?
Nee, ik was tamboermetre. Maar ik denk dat dit nog een oudere foto is. Want hier loop ik nog met een trommel moet ertussen vinden.
Een mooie... Wat was dan de relatie tussen de Zevenkenners en de Paulusband?
Zeg maar 80% van de Zevenkenners zat op de drumband. En die heette de Paulusband.
Oh ja. Ja.
Je was niet verplicht om erop te gaan, op de drumband.
Maar zo ging dat. Ja,
ja, dit is in Bonaventura Lyceum. Daar hadden we een zoveel jaar bestaan. En,
toen was u al leraar daar? Nee, toch? Nee.
Wacht.
Want u bent gaan werken bij het Bona.
Ja. Het kan zijn in die tijd dat ik daar al leraar was. Maar dit was dus een zoveel jaar bestaan van... De drumband.
Of van de drummer,
wat daar binnen gevierd werd.
Mooi pakje. Ja,
ja dat is dus het pakje van de Zevenkenners van de drumband wat ik aan had. Ja. Nou ja, dit is ook bij. Dat zijn zo'n paar van die. Oh, hier, Pam Haanappel. Dat is ook een van de leraren. Haanappel. Van Bonaventura. Ja, die heb ik niet. Maar die staat niet. Die is buiten op de speelplaats gefotografeerd. Die is dus niet aan het werk.
Nee.
Die andere drie die zijn aan het werk, zou maar te zeggen. Ja. Ja, dit was een van de bekende feesten in het eindexamenjaar bij op Bonaventura. Nou, kun je nagaan hoe slecht de kwaliteit tegenwoordig is weggegooid.
Ja, maar, ja. Maar deze zijn zeldzaam.
Ja, we hebben, nou ja, eindexamenklasse Bonaventura, hebben eindexamen gedaan. Oesgeest bij het Witte Huis moesten we met de Paulusband ook een obade brengen ergens voor.
Oh ja, bij het Witte Huis, ja. Ja. Oh ja,
dat was de Paulus, weet je die marsje, de Jorismarsje, hadden we daar. Ja, ja goed, ik heb natuurlijk een heleboel. Nou ja, deze is dan... We gingen... De taptoe was een bekende verhaal met... Ja. met ik weet niet wat er achterop staat zelfs, ik weet het niet.
25 jaar is die kiet.
25 jaar Hagemeijer aan school verbonden. Oh, nou ja, oké. Okay. 25 jaar zat, was een Duitse leraar, Hagemeijer. Ja. Nou, als er wat was met de school, dan moest de Paulusband optreden van de school. Nou, ja. Wij liepen dus van de Hartenbrugkerk in dit geval. Dit is op de, bij de molen.
Ja.
Terug naar...
Staat u hier ook op?
Ja, ik ben... Nou, niet ervoor.
Oh, natuurlijk.
De tamboumet.
Ik vind het een tamboumet. Ja. Oh, ja. Ik vind het een prachtige foto.
Ja, in die tijd was ik nog een overstap naar tamboumetre toe. Het was mijn eerste tamboer. Sta ik hier. Ja, hier geloof ik. Maar goed. Ja.
Zou ik hier een foto van mogen maken?
Oh, je mag het hele spul fotograferen als je wil.
Ja, ik pak even mijn telefoon in mijn jaszak.
Als je er wat bij ziet, dan moet je het meteen...
Dat is zo.
Brand, ja, de brand ligt. Ja, ik. Heb ik meer licht nodig hier?
Ja, maar dan krijg je. Het is wel. Ik heb het wel vaker gedaan bij foto's die ik van. Ik moet het wel scherp krijgen. Ik kan er wel bij snijden. Ik vind het echt prachtig, vind ik hem. Ja. Setting ook.
Ja.
Ja. Zo coronaproof ook.
Ja, ja, ja. Maar goed. Nou ja, dit is nog het oude huis op de oude singel. Dat had dan mijn vader kerstje gekocht om dan zo'n soort foto te hebben.
Ja, altijd.
Daar had ik het ook over, ja. Dat is dus in die achtertuin.
Ja.
Even kijken wat. Oh ja, hier. Vlak na de oorlog, toen we zo beroerd erbij zaten, mijn vader was net gestorven. Ja, hoe die mensen gekleed gingen toen, goed. Mijn moeder was toen 748, je zou het niet zeggen. Nee. Toen hebben we Sanny den Hoffer, een Hongaarse jongen, een half jaar bij ons in huis gehad. En die werd weggebracht weer. Mijn moeder, twee oudste zussen, met de plunjezak van Sanny. En...
prachtig.
Even kijken hoor. Ja. Nou. Ja, het is allemaal oude troep. Maar ja, dit is ook weer een volgend toneelstukje op het toneel waar we, waarvan je net dat draaiorgel gezien hebt, gingen de gordijnen weer open, stonden de volgende.
Nee.
Ja.
Er werd wel flink uitgepakt dan. Hè?
Ja.
Ja.
Nou, dit was...
Met publiek. Nee, met familie, publiek. Familie, publiek.
Ja, nee. Dat, nou, dit waren twee zussen van me. De jongste twee dan van mij, de zussen.
Ja.
Ik weet niet, moest het toneelstukje moesten we doen. Met viool, trommel, blokfluit moest ik spelen. Nou goed. Daar heb ik wel meerdere foto's van. Maar ja, je kan niet alles.
Nee.
Nee. Nou ja, hier was ik zelf dan, dat weet ik wel, op een avond in Bonaventura met Ron Koevoets. Maar dan ben ik nog steeds op die naam. Dus die schrijf ik jullie naar.
Er is ook een Ron Koevoets geïnterviewd door de Stem van Leiden.
Nou, dat zou hij zijn.
Niet door mij, maar
jij
kent niet die naam niet langs zien komen. Ja.
Ron Koevoets.
Ja.
Ja, die gaf daar Duits en ik gaf daar wiskunde. En wij moesten oppassen die avond op de jonge lui in die zaal.
Ja.
Deze foto.
Foto in het gras aan de rand van een veld met allemaal kinderen?
Nee.
Een klein jongetje op een driewieler.
Ja, ik weet wie dat is hoor.
Waar was dit?
In de tuin van de familie Walenkamp aan de Lorenskade. En dat was op mijn kleuterschool. Dit was de kleuterschoolklas.
Ja.
En die hadden een hele grote boom hadden die liggen.
Ja.
En, nou ja, ik kan bijna al die gezichten nog zeggen. Dat was die, allemaal bekende leden naar en die erop staan. En dit was, die hoorde niet, dat driewielertje, dat was een kleinere van Walenkamp.
Ja.
Die hoorde niet bij de klas, maar ja, die hoorde in die tuin thuis.
Die daar.
Dus hier staat de klas. En,
geweldig, ja, ik had hem voorlicht.
Ik zit daar ergens daarbij.
Ja.
Maar goed. Ja. Ja. Oh, hier zit ik over in zo'n kersenmand. Dat de kersen gehaald waren.
Ja, voor de fabriek, hè?
Ja. Dat was het oude Singel, is dat, ja.
Ja.
Ja. Nee. Zo. Op een gegeven moment zijn we gestopt met inplakken van foto's. En ik zeg het, de Joris Marsen, dat was bekend. En de Taptoe, daar moest er ieder jaar natuurlijk optreden in Leiden. Nou, en dan hadden we het grote optreden. Evert Kastelein, die naam is ook al gevallen natuurlijk.
Ja.
Daar heb ik dus ook mijn vrouw leren kennen.
Ja.
En al mijn vrienden. Jansson van de Melkboer uit de Lange Brug. Namen zeggen u niks. Rijnbeek zegt hij ook niks. Nou ja. Die zaten allemaal en op de Zevenkennerij en op de band.
Mm-hmm.
En even Kastelein, allemaal op dezelfde dansles.
Mm.
En uit die groep allemaal een meisje gevonden.
Nee.
De wereld was niet groter.
Nee.
En dan was het één keer per jaar was het grote bal in de Stadsvoorzaal.
Mm-hmm.
Het grote bal. 8:00 begon het. En 10:30 was het afgelopen. Ja, tegenwoordig zijn ze al niet begonnen om 10:30.
Nee. Ja. Maar het grote bal van wie? Van Evert Kastelein.
Van Evert Kastelein. Ja. Het jaarlijkse bal van de dansschool.
Ja.
En daar kwamen dus onze les. 50, maar we hadden uur na uur had hij telkens weer een nieuwe les. Dus dat hele spul kwam bij elkaar in. Het is dat schoorzaal. En daar moest de Paulusband altijd optreden.
Hmm.
Nou ja, Stadsvoorzaal kent u een beetje.
Ja.
De hal aan de voorkant heb je 3 toegangsdeuren naar de grote zaal.
Hmm.
Tegenwoordig is het omgebouwd.
Ja.
Ja? Hmm. Nou, die 3 toegangsdeuren naar de grote zaal. En de tafeltjes en stoeltjes waar wij dus aan zaten, die zaten buitenom. Want dat was de dansvloer natuurlijk te binnen.
Midden, ja.
En de muziek zat op het podium.
Ja.
En boven zaten wij ook. Als je geen zin had om te dansen, dan kon je boven zitten om te kijken naar beneden op. Dus op een gegeven moment wisten wij, helemaal wat, 8:45 moeten we optreden. Dus wij liepen allemaal in smoking op dat bal. En de meisjes in het lang. En dan was het, jongens, wij moeten zo op gaan treden. Ja, en dan gingen de meisjes, die gingen ze boven, zochten ze een plek dat ze goed konden zien. En wij gingen ons ergens in een of ander gat in Stadshoorza omkleden in de zevenkenners tenue, instrumenten pakken. En dan stonden in die voorhal opgesteld en dan gingen die deuren open. En dan was het in één keer, veel lawaai, die zaal intrekken. En dan moest de Polonaise door alle gangen en trappen en god zal weten erachteraan met het hele spul. Maar goed, wij moesten die zaal intrekken. Ja, net een meisje leren kennen, zit daarboven. Ik loop daarvoor met wie. Ik heb thuis een heleboel geoefend. En we hadden een tuin, want het is niet alleen oefenen met die stok, maar je moet hem ook een salto kunnen laten maken.
Ja.
En ik had hem thuis geoefend, een dubbele salto, maar nog nooit vertoond.
Ja.
Dus ik kom die zaal binnen, even, dan heb ik over zitten wat te kijken, dus die dubbele salto, dat moest gebeuren.
Ja.
Nou, het is gebeurd. Met alle zenuwen. En de tamboer die achter me liep, die dacht, godverdomme, ik hou me even zien. Ik loop zo hard niet door, want die stok die komt. En ik kon nog net grijpen en dan liep ik weer. Nou, maar goed.
Het is gelukt.
Ja, het is gelukt.
Dat is mooi.
Want ik kwam al zo boven dat balkon uit van de dubbele salto. Die stok kan me weer opvangen. En dan ging weer verder. Ja, achteraf had ik het beter in mijn vingers, maar goed.
Ja.
Dat is dan het optreden van de Paulus, ja. Tja, dat was de middelbare schooltijd wat ik erover zou kunnen vertellen.
Ja. Ja. En wat ik me wel afvroeg, van u bent daarna drie studies gaan doen.
Ja.
Maar u had een voorkeur voor wiskunde, natuurkunde en scheikunde.
Ja.
Waar kwam die voorkeur vandaan?
Of, ja.
Heeft iemand dat gezegd? Nee,
niemand heeft wat gezegd.
Nee.
Makkelijk antwoord.
Ja.
Ik had gemerkt op de middelbare school, en die vakken die gingen mij die gingen me af, daar kon ik mee spelen en doen wat ik wilde, dat zat erin. Dit loopt niet parallel, dan zegt de natuurkundeleraar, ja, die truc haal je maar zo uit, maar hoe dat wiskundig zit, dat vertelt die wiskundeleraar later nog wel. Of met schei en natuurkunde, dat liep niet parallel. Dus ik had het idee opgevat, het onderwijs schijnt er dus al gezeten te hebben in mijn achterhoofd. Ik ga één grote leermethode schrijven waar wist, natuur en scheikunde als geheel in zitten. En dan moet dat parallel lopen, want dan is precies dat in de wiskunde behandeld als dat in de natuurkunde nodig is of wat dan ook. Dus dat was het grondidee. Daarom ben ik die drie studies gaan doen, eerste graads bevoegdheden gaan halen om op de hele middelbare school en gymnasium, de HBS-gymnasium was het toen, lessen kunnen geven. Ik heb op Bonaventura, daar hadden ze me gevraagd, kun je er les komen geven? Ik viel al regelmatig in op Bonaventura, als er een wiskundeleraar ziek was. En dan zat ik in de derde klas. En dan werd ik eruit gehaald en dan ging ik les geven in de eerste of in de tweede. Die kwaliteiten kenden ze daar toen al. En het scheen goed te gaan.
Ik kon een jongen oefenen.
Ik heb hele zwakke leerlingen op Bonaventura. Heb ik gezegd, jongens, kom naar school maar. Dan ga ik nog eens een extra lesje, een extra dingetje, extra datje doen. In die exacte vakken. Maar goed. Dan hadden ze mij al gevraagd. Jongens, als je een jaartje studie gedaan hebt, wil je niet komen voor? Nou, goed. Dus ik ben er op Bonaventura gekomen. Toen heb ik gezegd, ja, ik wil wel, maar mijn plan is om één lesmethode te schrijven. Dus in de eerste klas wil ik alles wat er in de eerste klas, HBS of gymnasium, hoe dat ook zit, wat er gegeven wordt aan wiskunde, natuur of scheikunde, wil ik allemaal één keer per week, of zo'n klas wil ik dan hebben.
Ja.
En wat je verder daarbij doet, dat het interesseert me niet, mijn tijd volmaken.
Ja.
En maar het tweede jaar moet ik een lesrooster hebben waarbij alles in de tweede klas wat er aan de hand is in die drie vakken moet ik hebben. En zo moet ik dat doorbouwen tot het eindexamen aan toe. Nou, zo ben ik begonnen. Heb ik eerste, tweede klas gedaan. En nou ja, ik heb u vorige keer al verteld, toen is de klap erin gekomen in het onderwijs, dat iedereen van alle dorpen kon komen. In ieder geval, toen werd er gerotseld, toen moest als de donder de mammoetwet kwam, de school moest omgebouwd worden, er moesten vakken vervallen en de leerlingen konden vakken gaan kiezen of juist niet kiezen. Dat was natuurlijk het belangrijkste. Die laat je maar vallen en dan hou je een paar vakken over. Want ik heb eindexamen gedaan. Ja, punt 1, 4 talen. Dan had je 2 wiskundevakken. Je had je natuurkunde, je had je scheikunde, je had je mechanica. Je had je kosmografie, je had je biologie. En dan had je nog een stel van die vakken. Nou ja, geschiedenis, aardrijkskunde. Hand- en lijntekenen. Tekenen was toen een voorwaarde. Je moest bepaalde tekeningen hebben. Een portefeuille met tekeningen. Want er kwam een gecommitteerde controleren die tekeningen. Je zei bijvoorbeeld, nou dat had wel een 6 geholpen.
Ja.
Maar daar gaat het niet om. Maar de 12, 13, 14 kernvakken, daar moest je echt examen in doen. Nou ja, tegenwoordig is het veel minder natuurlijk. Geen 4 talen meer. Geen.
Tegenwoordig heb je profielen, hè?
Die profielen dan. Ja. Ja, maar goed. Ja,
maar een toelatingsexamen was niet meer nodig voor de middelbare school.
Dat was
afgeschaft.
Dat was afgeschaft. Daarvoor was niet meer nodig. Toen kreeg je dus spul binnen. Toen dacht ik, dit gaat fout met jouw plannen voor de toekomst. Want Die profielen die waren toen nog niet. Toen was het, je gaat vakken kiezen. Ja. En dat, naar de hand zijn de profielen weer geworden.
Ja.
Dus als jij iets in de wiskunde schrijft met natuurscheikunde voorbeelden erin die je dan in de wiskunde verwerkt enzovoorts. Dat werkt niet.
Nee.
Nou ja goed, dus dat. Dat is toen in het honderd gelopen. Daar kwam dan toevallig bij dat de rector, die moest toen gaan rommelen om leerlingen erdoor te krijgen. Dat heb ik vorige keer ook verteld.
Ja.
Toen dacht ik, inpakken, wegwezen hier. Ik heb er verder geen zin meer in. En toen ben ik naar Delft gegaan. Ben ik daar wiskunde gaan doseren.
Ja. Ging je voorkeur uit naar de wiskunde? Of is het toevallig zo gelopen?
Nee, mijn voorkeur ging uit naar de wiskunde.
Ja.
Dat wel.
Ja.
Ja.
En hoe lang heeft u in Delft gedoseerd?
'67 ben ik in Delft. Of 66, moet ik mijn benoeming kijken. Maar 66, 67 ben ik in Delft benoemd.
Mm-hmm.
En tot mijn pensioen. Dus dat zijn 37 jaar dat ik daar gezeten heb.
Maar kunt u ook beschrijven wat het verschil is aan het begin van uw werk daar en aan het einde? U heeft ook daar veranderingen meegemaakt. U hoeft niet heel uitvoerig, maar je kunt wel mooi van een afstand nu zeggen van.
Ja, ja. In Delft kwamen via een omweg leerlingen binnen die MULO B gedaan hadden.
Mm-hmm.
MULO B was toch de oude. Ordentelijke school, laat ik zo zeggen.
Nee.
We kregen dus de nieuwe VWO'ers. HAVO, nee HAVO niet, dat was toch VWO was dat. Afkorting van VWO heb ik aan de studenten dikwijls verteld. Dat was voor mij niet de afkorting. Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, VWO. Nee, volledig waardeloos onderwijs.
Oh.
Dat zei ik, dus je hebt niks. Je komt hier met niks. En dat kon ik later aan de studenten veel duidelijker, ook bijvoorbeeld duidelijk maken wat ze wisten helemaal.
Nee.
Eigenlijk in mijn vak niks meer.
Nee.
Mijn vrouw zit helemaal in de talenhoek en die vertelt hetzelfde over die talen. Maar daar waag ik me niet aan, want dat was ook niet mijn sterkste punt, de talen.
Nee.
Goed. In het begin hadden we nog de mensen van de oude stempel. Van HBS.
Ja.
Gymnasium Beta. Oh, die waren weer gierig als ik weet niet hoe. Dan kon ik alles voor de wiskunde kon ik eraan verkopen. En wat ik eraan verkocht, ik verkocht tekort. Dat was altijd ja maar en kunnen we niet. Tuurlijk kunnen we dat ook. Nou, je komt maar eens een keertje langs, vertel het je op mijn kamer. Of je kon alles kwijt. Dat zag je af. zwakke, met die, dat nieuwe onderwijs. Ja, nou, dat hoeft niet meer, hoor. Nee, wat extra's, dat hoeft niet meer. Nou, wat jij vertelt, hoeft ook niet meer. Zeg maar hoe we dat op dat rekenmachientje een beetje tevoorschijn kunnen halen. En wiskunde, dat is, heeft niks met rekenmachines te maken, maar ze willen alles op die rekenmachine kwijt. Het is het denkwerk eerst. Hm. En daar zie ik ook wat problemen in de toekomst mee komen. Ja. Er moet eerst, ja, doe eigenlijk, één persoon hoeft maar heel goed wiskundig een denkwerk op te bouwen. Als die ene persoon, dat is wel heel moeilijk in de wereld, één persoon, je moet altijd met collega's samen bouwen, je hebt het maar goed. Als je het alleen zou kunnen, dan zou je dat aan kunnen leveren aan een programmeur, die dat dan weer kan verwerken in de computer. En dan vraag mij niet hoe die motor van een auto werkt. Hm. Ja, ik weet een klein beetje omdat ik natuurkunde gestudeerd heb, maar eigenlijk weet ik, ik kan er wel in rijden in dat ding. Hm. Ik heb een rijbewijs en ik weet knopje voor het licht, knopje voor remmen en noem maar op.
Ja.
Maar wat er echt gebeurt, ik breng die auto naar een garage, die wordt nagekeken en de leidingen worden gecontroleerd en je vertrouwt op dat alles goed gaat.
Ja.
Zo ook wat er als eerste die computer binnenkomt, maar als er niemand meer wat uit kan denken, kan er nooit meer wat nieuws in die computer komen. Hm. Dan kan ons een goede programmeur zijn. Maar als er niks nieuws is, dan valt er niks. Nou. En nou, goed, ik bij grote computersystemen hier in Nederland, of dat nou de politie is, of dat ze nu corona-injecties, dat moeten ze een groot centraal administratiesysteem, ja, dat je geen 5 injecties krijgt, dat Jantje we allemaal krijgen en niet de helft,
ja,
niet.
Ja, de logistieke, nou, ja.
Dat dat loopt allemaal fout. Er worden, ik noem het nou politiesysteem, maar er zijn veel meer systemen dat we allemaal weten. Aan de belastingen zijn systemen verkocht. Niemand die dat controleren en ze slikken het maar. Ze gaan daarmee rommelen en het loopt fout. Oh jongens, het loopt niet goed. Nou, ja, maar ik heb het al 5 jaar geleden aan jullie geleverd, zegt de programmeur. Dus op mij valt niet meer te verhalen dat ik dat. Ja. En er worden miljoenen geschoven, worden erin geschoven in dat IT. En, maar goed, dat gaat ergens spaak lopen in mijn optie. Maar in ieder geval, dat leraarberoep heb ik dus verlaten. En op het einde was het dus zo in Delft. Waren dus niet de technische hoogleraren die de overhand hadden. Mm. Maar de ogen hadden het niet dat.
Nee.
Sociologen. Socioloog. Pedagoog. Demagoog, laffergoog of ogen, ja, ik noemde dat ogen,
psychologen,
ja. Alle ogen, ja. Op het einde mocht ik zelfs aan die nieuwe studenten, 1 september, nieuwe groep komt, dat ben ik, ga wiskunde met jullie doen. Sorry jongens, ik heb hier dit boek ga ik behandelen dit jaar, en vandaag is pagina 1 tot 4 aan de orde. Ik had gigantisch grote borden met dozen krijt, kleur krijt.
Ja.
En vroeger was het een sport, als het ware, voor mij. Dat ik 100% studenten. En na 2 weken wist ik 20%. Daar stop ik geen tijd in.
Ja.
Daar is de prullenbak. Daar hoor jij thuis. Hm. 20% voorzichtig aan werken. Want die zijn slimmer dan ik ben.
Ja.
Maar die grote meute, die moet ik doorzien te krijgen.
Ja.
Daar wil ik alles voor inzetten om dat er door te krijgen door die examens.
Ja.
Sommigen halen het in 1 keer, anderen in 2, 3 keer, 4 keer, kan niet schelen. Maar die waren dan nog. Mm. Nou, ik zei dan, we hebben de boek, pagina 1 tot 3. Ik zit hier, alleen, ga maar zitten studeren in je werkbank.
Ja.
Aan het boek. Vragen, kom maar hier. Als ik een krijtje oppakte en ik begon op het bord. Ja. Dat wist ik. Die ogen, die liepen achter die ruitjes in die zaaldeuren.
Mm-hmm.
En ik werd op het matje geroepen. Ze moeten zelf ontwikkelen,
ja,
die studenten. Je mag ze niet meer helpen bij hun ontwikkeling.
Dus minder klassikaal.
Ze zaten er als een klas.
Ja, maar
Ze begonnen met 100 en dan vertelde ik dat. En dan mochten ze 3 pagina's leren en de volgende keer zag ik al. 2, 3 keer in de week kwamen ze voor.
Ja.
2 uur langs. een bepaalde groep. Zorg er al 90, 80. En na een maand had ik er 10, 15 over. En de rest zag je nooit meer op college. Het interesseerde die lui niet. Ze gaan er toch niet een beetje in zijn boek zitten bladeren en een vraag komen stellen. Die kwamen niet meer. Dus ze zakten bij bossen. Ze kwamen door die tentamens niet meer heen.
Werd u daarop afgerekend?
Is overal op afgerekend. Hoe zouden ze me erop af kunnen rekenen?
Nee, kreeg u daar commentaar
op? Ik kreeg commentaar als ik wat op het bord voor probeerde te doen. Ja. Voor een groep leerlingen. Dan wel. Ja. We hadden docentenvergaderingen. Om de 3-4 maanden. Studenten hadden zoveel tentamens verzameld. En dan was het dan, nou die krijgt ze kandidaat. Of die kan afstuderen. Of die kan dit genoeg bij elkaar. Maar ja, toen kwam ook vanuit de regering, als de studenten eruit mogen, als je ze een diploma geeft, dan krijg je betaald. De universiteit. Ja. Nou, dat ging voorrang spelen. En toen was het op een gegeven moment docentenvergaderingen. Die administrateur, die van al die vakken niks af weet, die heeft zijn boom en die zit het boek over. Jantje die zit hier al 5 jaar en heeft nog geen kandidaat. Even kijken hoor. Dan maken we van die 5 en 6 en die 5 en 6. En als ik nou over 3 maanden nog een paar 6 ervan maak, dus die administrateur maar.
Dat is fraude, hè?
Dus dat was niet leuk meer. Dus toen daar de dat weet ik ook wel. Dat gebeurde volop. Ja. Dat wisten er een aantal van ons. En een stel anderen, die hadden daar geen problemen mee. Die vonden dat prima. Die zeiden, joh, als ik mijn geld maar krijg. Ja. En ik ga wel op mijn eigen kamer, daar ga ik wel zitten studieboeken, ga ik voor mezelf zitten leren en lezen. En dan probeer ik mezelf verder te ontwikkelen. En de studenten, die kunnen van mij, laat die administrateur me zorgen. Ik lever tentamens aan. Dat er na 3 maanden nieuwe opgaven zijn, dat ze wat kunnen doen. We kijken het na en verder houdt het op. Ik was op het laatst ook al zover dat ik geen nieuwe tentamens meer maakte. Dan deed ik hetzelfde werk 5-6 keer achter elkaar. En dat was openlijk. Konden ze zo oude tentamens ophalen. Ze konden ze kopiëren. Ze konden ze thuis oefenen.
Ja.
Zinloos. Had geen zin.
Ja.
Helemaal niet. Er werd niks gedaan. Dus datzelfde tentamen. In het begin dacht ik, nou 1 opgave hetzelfde houden. Merkte ik geen verschil met de vorige keer. Op een gegeven moment ben ik ook gaan denken. Zo, met mijn collega's. We maken geen nieuwe opgaven meer. We zijn toch niet hier. Gaan we onze tijd niet. Dan geven we gewoon het oude zootje weer. Pas als het de pan uit gaat lopen, gaan we weer nieuwe opgaven maken. Maar liep de pan niet uit. Dus toen er een mogelijkheid was om mijn pensioen te gaan, toen heb ik ook gezien. Ik weg.
Ja.
Dus zo is het toen een einde aangekomen, ja.
Ja.
Ja, nou
het is een heel verhaal. Hij heeft heel veel verteld. Ja. En is er nog iets waar we het niet over hebben gehad? Tot slot.
Het enige waar ik nog niet over gesproken heb, maar dat is een ander verhaal. Dat is de aankoop van dit huis. Mijn schoonvader zat in de installatie van huizen.
Ja.
Gas, licht, water, verwarming, dakbedekking. Goed. Wel een aantal jaren verkering, mevrouw en ik. En we wilden gaan trouwen. Toen zei hij op een gegeven moment, oké, ik weet een aannemer en die gaat huizen bouwen. Van Beukering, ook een bekende naam.
Ja.
Die heeft goed, Van Beukering. Ik denk dat dat wat is. Ga eens kijken. Nou, wij naar Van Beukering toe. Ik heb een tekening te zien. Daar komen huizen. Wat was dan deze straat? Garageplein. En meer niet. Dat stond al. Nou, kan ik willekeurig zo'n huis uitzoeken en zeggen van, nee, die en die waren verkocht, is ze nou in samenspraak naartoe. Dat lijkt ons, dit ding, het leukste huis. Voor ons. Ah. Goed, zegt hij, ik kom hier over een paar dagen terug en dan heb ik wat papieren klaar en dan kunnen we wat tekenen en dan kunnen we prijzen en noem maar op. Dus we komen daar na een paar dagen en Ja, dit huis. Tekening, oké. Handtekening eronder. Toen zegt hij aan het einde. Die tuinmuur die loopt scheef weg. Die kant. Die loopt niet recht op mijn huis af. Scheef weg. Hij zegt. Als ik die tuinmuur nou scheef laat lopen. En hier zit een punt grond. Zit hier aan vast. Ik geloof dat hij zei. 5000 gulden. Dan kun jij de punt grond erbij kopen. Hm. Ik denk. Nee, ik heb al meer het verhaal gehoord. Het huis van je buurman is maar één keer te koop. Ik weet nooit. En hij zegt. Dat koop ik wel. Ik zie wel om die 5000 gulden te komen.
Ja.
Oké, zegt hij. Is goed. Is het maar op die tekening staat een rechte lijn en niet zo'n extra punt. Die ik in mijn voortuin heb.
Ja.
En een hele grote garage zit er tussenin.
Mm-hmm.
Was er ook niet, maar punt grond. Hij zegt, dat is morgenochtend in orde. Hij zegt, want dan ga ik eerst naar het kadaster om dat in orde te laten maken. Nou, oké. Met die punt grond. Het eerste huis wat afgebouwd wordt van dit rijtje hier is dit huis.
Mm-hmm.
Van de buren ligt een betonplaat en er is nog helemaal niks. Mm-hmm. Daar. Wij gaan trouwen. En als eerste wordt dit huis uit dit rijtje betrokken. Mm-hmm. Er werd alvast vooruit verzorgd van water en elektriciteit. De stijgers stonden er nog helemaal omheen.
Ja.
Wij erin. En ik had een oude schoolvriend. En die zat in de tuin. De rij. De tuin, dat is wat getekend, waar ik dit en dat. En die plant een heg. Op die schuine lijn. En we worden wakker de volgende dag. En die heg staat recht.
Ach.
Dus ik naar die jongens, vooral van Beukering, die bouwers, die daar nog op de stijgers waren. Geintje jongens, we kenden die lui goed. En, Geintje van jullie. Nou, niks mee te maken. Ja, joh, cool. We hebben niks. Ja. Nou, we kijken tussen. Die heg weer scheef gezet. Slapen.
Ja.
Volgende morgen. Staat die heg weer hier. Ik zeg, verdomme nou. Ik naar die oude van Beukering toe, als je moest luisteren. Ik blijf hier iedere dag die heg verzetten. Maar hoe zit dat nou? Het was toch voor mij dat stuk grond?
Ja.
Hij is van jou. Ja, die heg daar. Toen kwam de aap uit de mouw. Dit stuk grond hier, waar die huizen op staan, was van de gemeente.
Ja.
Posthof, waar nou het restaurantje Posthof op staat,
was
van Beukering.
Mm-hmm.
Daar wilde de gemeente, want recht tegenover Posthof staan twee studentenflats.
Mm-hmm.
Dat stuk grond wilde de gemeente hebben. Mm-hmm. Toen hebben ze gezegd, kunnen we niet ruilen.
Ruilen, met dit stuk.
Met dit stuk.
Ja.
Ze van Beukering is goed. Ja, zit de gemeente. Maar dit stuk hier is net zoveel vierkante meter groter dan daar.
Mm-hmm.
Dus ja, zo vierkante meters ruilen doen we niet. Er moet wat gebeuren. En wat er moet gebeuren, is dat er hiernaast voor 20.000 gulden een villa gezet moet worden. En dat is voor de directeur van Rijnland.
Hm.
Want die gaat erin wonen.
Ja.
Nou, oké, zegt van Beukering. Dat is goed.
Ja.
Laat nou net op de dag dat ik kom om dat huis te kopen.
Hm.
Een meneer bij van Beukering aangekomen te zijn. Aangekomen. Hij zegt, moet eens luisteren. Ik kom hiernaast wonen. En dan moet dit en dat dan op binnenhuis veranderd worden.
Ja.
Hij zegt, oh, je bent de directeur van Rijnland. Nee, hij was geen directeur van Rijnland. Daar heb ik niks met u te maken, zegt Van Beukering. Dat is ruzie geworden. Wat blijkt nou? Dat was een hoogleraar, nee, was een lector in het academisch ziekenhuis.
Mm-hmm.
Was een geneesheer.
Mm-hmm.
Die heeft van de directeur van Rijnland dat ding hiernaast voor 90.000 gulden
mm-hmm.
gekocht. Dus de directeur van Rijnland, die heeft een klusje voor de gemeente opgeknapt, moest 20.000 betalen, kon hem voor 90.000 doorverkopen, is al 70.000 voor. Ja?
Mm.
Ja, ze verbeuken, ik ben niet bezodemieterd. Daar moet ik ook wat aan verdienen. Dat doe ik niet op die manier. Zo is die ruil niet tot stand gekomen. Dat is ruzie geworden.
Ja.
Had ik niks mee te maken.
Nee.
Ik kom net die avond aan en het was 's morgens gebeurd.
Ja.
Hij zegt, joh, die puntenbijkoper heb ik gedaan. Dus die man die dacht, ik heb een huis met aan vierkanten eromheen tuin. Ja. Is daar los van het geheel.
Mm-hmm.
Ja, maar de tuin hier naast de zuur was niet meer van hem.
Nee.
Want die had hij al doorverkocht.
Ja.
Nou, dat wil dus zeggen dat het nooit... En hij met zijn zonen, die waren s'nachts.
Die heg steeds rechtzetten.
Rechtzetten. Want dat was van hem.
Ja.
Van Beukering heeft hem nooit verteld. Dat dat op het kadaster was omgezet. Dat is natuurlijk nooit een fijne situatie tussen ons en de buren.
Nee.
Dat is... Goed, hij is inmiddels dood. Hij is gestorven. Ja. De buren zijn eruit. Er wonen andere mensen. Prima contact. Gaat het niet om.
Ja.
Die hebben een stuk grond niet gekocht. Of gedacht, dat heb ik gekocht. Maar
ja, het was geen kortom, fijne start. Nee.
Nee. Nou, dus dat was de aankoop van het huis hier. Hoe dat gerommeld is.
Ja.
Ja. Ja.
Oké. Okay.
Nou.
Dat zullen we stoppen?
Ja, is goed.
Ja?
Ja. We zijn al een aardige tijd bezig.